applaus voor uw zelfdefinitie onder een voorliggende motie gelegd. En ja, ook dat is denk ik een beetje een nieuwe. En dat heb ik als bijzonder ervaren. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Beuzenberg en dan meneer De Noord.
Ja, dank u voorzitter. Ik word aangevallen door meneer Bezooijen over een fondsenwerving. Nee, het heeft te maken met het onderzoek wat destijds gestopt is van Ernst & Young. En daar, ja, u kunt lachen wat u wil, maar u laat dat gebeuren. De ChristenUnie-SGP laat dat gebeuren. SRH nimmer, want dan gaat SRH
wel,
zelf in de papiertjes en dan gaan we door.
Dank u wel. Meneer De Nooijer.
Dank u wel, voorzitter. Jullie verbazing over die motie verbaast mij nou eigenlijk weer. In de sessie is uitgebreid gesproken over de waarde van de Parklaan voor het dorpsgezicht in Hoofddorp. Er is gezegd dat die beschermerswaardig was. De portefeuillehouder heeft toegezegd die door een verscherpt welstandsregime, of niet verscherpt, maar door een regulier welstandsregime, ook beter te beschermen. We hebben nagedacht of je niet via een aanwijzing tot beschermd stadsdorpsgezicht dat nog veel beter zou kunnen doen. De vraag was een beetje van, ja, doe je dan niet te veel? En eigenlijk vind ik dat met deze motie, door ook de bomen nog op te nemen in het bomenbeleidsplan, het goede midden gevonden is, hè, tussen het vastleggen van zo'n beeld in een beschermd dorpsgezicht en het mogelijk maken van nog enige ontwikkeling met wel bescherming van het beeld wat je wil hebben. En ik vind het daarom een goede notie en ik ben van harte mede-indiener van deze motie.
Dank u wel, meneer De Nooijer. Uw reactie roept weer reactie op. Mevrouw Butter en dan mevrouw Steffens.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben het inderdaad uitgebreid besproken en ik had verwacht dat er dan een motie zou komen over het eventueel mogelijk gemaakt tot het beschermdorpsgezicht, maar dat is het niet. En wij zijn eigenlijk ook wel heel erg tevreden met de wijziging van de welstandscommissie van beperkt naar regulier. Dus wij zullen de motie niet steunen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Steffens.
Ja, voorzitter, even in reactie op meneer De Nooijer van D66. Ik moet u zeggen, mijn verbazing groeit, want ik heb uw woordvoerder, en ik dacht dat het mevrouw Abbas was, maar ik weet het niet zeker, bij de sessie vorige keer, in ieder geval horen zeggen dat zij eigenlijk van mening was dat het allemaal helemaal goed in elkaar zat en dat zij toch wel echt overtuigd moest worden van de noodzaak, ik denk dat het u was, mevrouw Abbas, van het beschermd dorpsgezicht. Het was echt heel belangrijk dat men u hiervan zou overtuigen, maar wat ziet u hier dan behalve die bomenrij aan beschermd dorpsgezicht terug in deze motie?
U wilt reageren, mevrouw Abbas? Het hoeft niet hoor, het mag.
Onze woordvoerder is de heer De Nooijer, maar ik word nu direct om antwoord gevraagd.
Nou, ik wil er wel op antwoorden. Ook binnen onze fractie groeit het inzicht in sommige dingen. Wel eens met de tijd dat er ook niet het geval gebeurt. Dank u wel.
Dank u wel. Dan sluit ik deze discussie. Hij komt vanavond op de langs. Ik schors deze vergadering. Eet smakelijk allemaal.
Dames en heren, de vergadering is hervat. Aan de orde is de behandeling van de jaarrekening 2011. Wij hebben een raadsdebat waarbij de nieuwe spelregels gelden zoals we die ook recentelijk met elkaar hebben afgesproken. Dus degene die het woord voert, voert het woord van achter het katheder. Als u wil interrumperen, dan gaat dat in de cirkel. Maar de afspraak is ook zeker in de eerste termijn niet te veel te interrumperen, maar de ruimte te geven om een statement te maken namens de fracties. En ik heb begrepen dat de CDA graag wil beginnen. Dat kan wat mij betreft. Meneer Koster, gaat uw gang. Daar dus, ja.
Ja, voorzitter, alvorens tot de inhoudelijke bespreking van de jaarstukken over te gaan, bij monden van mijn fractievoorzitter, heb ik er toch wel behoefte aan om over het proces enkele collega's te bevragen. Ik zou graag een vraag willen stellen aan de leden Beuzenberg en Meijer. Mij is ter oren gekomen dat deze collega's, zonder iemand daarvan in kennis te stellen en ook in strijd met de bestaande praktijk dat zoiets via de auditcommissie gaat, zich zelfstandig hebben gewend tot de accountant. En ik zou graag antwoord van beide heren willen hebben of dat klopt.
Meneer Beuzenberg, gaat u gang.
Dat klopt.
Meneer Meijer, u... Ja.
Dat is juist en tevens correct.
Nou, voorzitter, dan wil ik daar mijn grote afkeuring over uitspreken. Ik vind dat hoogst onbetamelijk. Juist mensen die altijd hun mond vol hebben over transparantie, dat die zonder hun 37 collega's en zonder de auditcommissie daarin te kennen, dit gedrag vertonen. Ik zou bijna zeggen, maar dat is niet CDA's. Ik vind dit kloten.
Ja,
heren, gaat u gang.
Ja, ik moet hem vasthouden. Sorry dat ik moet zeggen, maar het lijkt, u lijkt nu momenteel wel de nationale dorpsgek om ons daarvan te gaan betichten. Wij zijn gewoon, samen met meneer Beuzenberg ben ik erheen gegaan. Wij hebben er wel overwegend gronden voor gemaakt. En als u dat gaat doen van over openheid en transparantie, nou, daar kan uw partij nog wel wat van leren. Daar wou ik het even bij laten.
Meneer Beuzenberg, is uw behoefte?
Ja, dank u. Om het iets... Oh, even maar.
Meer in staat om dat ook vast te zetten. Dus ja, dat is beter. Ja, dank u wel. Gaat uw gang.
Ja, over transparantie en openheid. Ik heb in het begin dat ik raadslid werd, heb ik een gesprek aangevraagd bij de auditcommissie. Ik heb daar antwoord op gekregen en ik heb toen gemeld van ik kom en ik neem de heer Van Groeningen mee. Met de gedachte dat ik een jong raadslid ben, eigenlijk nog ben, maar toen helemaal. En meneer Van Groeningen mocht daar niet bij zijn. Dat vond ik op zo'n vreemde manier van zaken, dat ik had in september 2010 heb ik daarvoor bedankt. In mijn onderzoeken naar verschillende locaties kwam ik onregelmatigheden tegen. Ik heb tevens gehoord ook dat al van tevoren afgesproken was dat wanneer Beuzenberg zich zou melden bij de accountant, dat dat dan afgekaart al was, dat dat dan via de auditcommissie moest gebeuren. Nou, wij zijn daar geweest. Ik heb hem op een aantal zaken heb ik hem geattendeerd. Daar is de accountant is daar zo vreselijk van geschrokken dat hij direct een forensisch accountant heeft ingeschakeld en een vastgoedman, een gespecialiseerde vastgoedman. En vervolgens is hij aan het werk gegaan. Daarop is een rapport of een van bevindingen is boven tafel gekomen. En Ik had nog veel meer informatie, maar de accountant wilde dat niets meer van horen. Hij wilde dat niet tot zich ontvangen. Dus ik heb ook daarmee besloten dat ik, en je leest al die stukken in de krant, in de Telegraaf over Vestia, ik kan u beloven dat Deloitte van de gemeente Haarlem meer nooit een tweede Vestia maakt.
U wil reageren, gaat u gang.
Ja, nee, als voorzitter van de auditcommissie hebben wij, hebben wij de heer Beuzenberg twee keer uitgenodigd om in een gesprek te gaan met de accountant. Eén keer in bijzijn van de hele auditcommissie en de tweede keer in bijzijn van alleen de voorzitter. En de heer Beuzenberg heeft de eerste en ook de tweede keer daarvan afgezien. Dus het is niet waar dat wij u helemaal niet hebben uitgenodigd. We hebben u twee keer uitgenodigd. Het is inderdaad ongebruikelijk. Het is niet staande de praktijk dat raadsleden buiten de auditcommissie om in contact treden met de accountant.
Korte reactie, meneer Beuzenberg.
Ja, dank u voorzitter. Ik zou toch aan mevrouw de Rooij willen vragen over welke twee keer heeft u het dan? Heeft u het dan over 2010 of jongsleden?
Mevrouw de Rooij.
Ik heb die data niet precies in mijn hoofd. Wij hebben u uitgenodigd. Toen heeft u gezegd, ik wil komen met de heer Vergroeningen. Toen hebben wij gezegd, volgens mij bent u degene die met de accountant wil praten. Komt u alleen? Toen heeft u gezegd nee. En toen hebben wij naar aanleiding daarvan gezegd, wij nodigen u nog een keer uit. Omdat wij ons ook kunnen voorstellen dat u zich geïntimideerd voelt door een hele auditcommissie. Komt u dan alleen met de accountant en met de voorzitter praten? En dat heeft u ook nee tegen gezegd.
Meneer Beuzenberg, en dan ga ik terug naar meneer.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik wil er toch nog even op reageren. Want mijn vraag was gewoon heel simpel. Waarom zou een collega van mij, en in dit geval meneer Vergroeningen, niet bij zo'n gesprek aanwezig kunnen zijn? Daar ging het om.
Meneer Koster.
Voorzitter, ik heb dit gehoord. Ik concludeer dat ik bij mijn standpunt blijf. Wij hebben hier afspraken in dat huis. Die afspraken zijn geschonden en dat vind ik laakbaar. Maar laten we nu naar de zaak zelf gaan.
Ik stel voor dat we naar de inhoudelijke behandeling gaan.
Ja, maar voorzitter, het is laakbaar. We hebben afspraken gemaakt. Ja, maar ik hoef me toch niet alles aan te laten leunen. Kom nou toch even.
Het woord niet. Dus ik ga over tot de inhoudelijke behandeling van de jaarrekening. En ik was begonnen bij de fractie van het CDA. Ik begrijp dat meneer Nomen namens het CDA de inhoudelijke behandeling doet van de jaarrekening. Gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. In een turbulente omgeving die zich kenmerkt door economische recessie, politieke instabiliteit en een nog steeds niet bezworen eurocrisis, lijkt de jaarrekening 2011 van de gemeente Haarlemmermeer met wederom een positief resultaat en een forse stijging van de reservepositie wel een oase van rust. Maar het schijn bedriegt, want ook de gemeente Haarlemmermeer wordt wel degelijk geraakt door deze turbulentie, waarbij ik wijs op de 10 miljoen afwaardering op de strategische grondpositie, de noodzaak aanvullende voorzieningen van 4,5 miljoen te treffen voor toekomstige verliezen van een aantal grondexploitaties en een conform gemaakte afspraken gerealiseerde afslanking van de organisatie, die circa 2 miljoen heeft opgeleverd. Bovendien is de verbetering van de reservepositie vrijwel volledig het gevolg van het afsluiten van de Finex, waarvan de resultaten al eerder bekend waren. Maar juist tegen deze achtergrond kunnen we vanuit financieel perspectief tevreden terugkijken op 2011, waarbij ook nog kans is gezien om wat extra reserves aan te leggen in de behoedzaamheidsreserve voor de ongetwijfeld nog voortdurende turbulentie in de komende jaren. Inhoudelijk constateert het CDA dat er het afgelopen jaar veel goeds is verricht. Ondanks de ingrepen in de organisatie heeft de dienstverlening naar de burgers daaronder niet geleden, wat onder meer blijkt uit de sterk toegenomen tijdige afhandeling van brieven en mails en een iets verhoogde klantwaardering. De uitwerking van het beheerkwaliteitplan levert getuigen de toegenomen waardering van inwoners over de voor hen vaak zeer belangrijke kwaliteit van de woonomgeving zichtbaar resultaten op. Ook de sterke vermindering van het zwerfafval en illegale stortingen valt in positieve zin op. Bij het begeleiden van kwetsbare groepen naar werk zijn stappen gemaakt door beter in beeld brengen van de doelgroep en hun mogelijkheden. Het maken van prestatieafspraken met reïntegratiebedrijven en actievere handhaving bij niet nakomen van afspraken of weigeren van werk. In samenwerking met IJmeren zijn forse stappen gezet om te komen tot nieuwbouw van maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen. Op het gebied van sociaal-culturele accommodaties is ook veel gebeurd. Wij denken daarbij aan de renovatie in Lissebroek, de Meerkoet, en de vervanging en herbouw in Nieuw-Vennep, Harmonieplein en Linquenda, en de plannen voor Zwanenburg, vervanging de Olm en de MFA te Bad Hoeverdorp. Vermeldenswaard is ook dat de gang van zaken bij meerwaarde financieel structureel is verbeterd, waardoor het toezicht van rood naar oranje kan. De waardering van veiligheid door de burgers is toegenomen. En we hebben de deltaplan bereikbaarheid vastgesteld en daarvoor ook middelen geallockeerd, waardoor nu voortvarend de uitvoering kan en moet worden aangepakt. Het mogen duidelijk zijn, ook inhoudelijk is het CDA bijzonder tevreden. Met genoegen constateert het CDA dat de noodzakelijke budgetoverheveling in 2011 wederom verder is beperkt tot nog maar een bedrag van circa 650.000 euro, wat aangeeft dat de organisatie in toenemende mate in controle is. Door de goede samenwerking tussen accountant, college en organisatie is de jaarrekening 2011 veel sneller dan voorgaande jaren aan de Raad gepresenteerd. En dat is een stevig compliment waard. De onverwachte vertraging in het opleveren van de accountantsverklaring en het bijbehorende rapport van bevindingen kan daar geen afbreuk aan doen. Het rapport van bevindingen geeft wederom aan dat binnen het kader van de door onszelf in het controleprotocol aangegeven grenzen rechtmatig is gehandeld en de accountant heeft een goedkeurende controleverklaring verstrekt. Aanbevelingen en adviezen van de accountant worden voldoende opgevolgd en dit zal ongetwijfeld, en daar horen we graag ook de bevestiging van het college van, ook het geval zijn bij de drie nieuwe adviezen ten aanzien van scenario's bij grondexploitaties, monitoring van risico's uit hoofde van de indirecte garanties aan woningbouwcorporaties en het hanteren van een subsidievolgsysteem bij te ontvangen subsidies. Kortom, wat betreft het CDA kan deze jaarrekening worden vastgesteld. Dank u wel.
Dank u zeer. Wie wil vervolgens het woord hebben? Gaat uw gang, meneer Vonk, Partij van de Arbeid.
Voorzitter, de bijdrage van de Partij van de Arbeid over het jaarverslag en de jaarrekening kan ik kort houden. In het jaar 2011 heeft ook Haarlemmermeer duidelijk de effecten van de economische crisis ervaren. Een verdere afname van de bouwactiviteiten, maar nog niet eens zo dramatisch als elders in Nederland. Beukenhorst ontwikkelt zich toch gestaag verder en ook de woningbouw is nog niet helemaal tot stilstand gekomen. Het toenemende beroep op de schuldhulpverlening, de broodnodige activiteiten van de voedselbank en de toename van het aantal bijstandsaanvragen maken wel duidelijk dat deze economische crisis vele mensen in Haarlemmermeer niet onberoerd laat. Dat vindt de Partij van de Arbeid onacceptabel. PvdA vindt dat Haarlemmermeer alles moet doen om de gevolgen voor deze mensen te beperken. Het Rijk draagt vele taken, vaak met slechts beperkte middelen daarbij, over aan de gemeente. We zien gelukkig dat de start van de decentralisatie in Haarlemmermeer niet slecht gaat. Taken worden goed georganiseerd door de gemeente. Het college heeft het sociale domein goed in de hand. We zien het ook aan de uitvoering van de WMO, die landelijk het beste scoort in de Haarlemmermeer. We vinden dat het college deze koppositie op sociaal beleid vast moet houden. De waardering van het gemeentebestuur door de inwoners is een belangrijk doel voor de gemeente. Goed communiceren maakt dat inwoners begrijpen wat het gemeentebestuur doet. En begrip zorgt voor acceptatie en zelfs waardering. En in het jaarverslag lezen we dat Haarlemmermeer het niet slechter doet dan in de vorige jaren. Dat is niet goed genoeg. De Partij van de Arbeid vraagt om hier nu stappen in te maken. Doen wat je belooft en dan ook weer vertellen wat je doet. Kan hier concreet en toetsbaar beleid op gemaakt worden? Het burgerjaarverslag, sinds een paar jaar onderdeel van deze cyclus, is een to-the-point verhaal. Concreet en met duidelijke gegevens. Het laat zien dat Haarlemmermeer dus best kan goed communiceren. De jaarrekening. Voor de eindafrekening van 2011 hadden we een nadeel van 4,6 miljoen euro verwacht. Dat was de voorspelling aan de hand van de laatste najaarsrapportage. Dit nadeel was vooral veroorzaakt door de rentebijdrage aan de N201 en in mindere mate ook door de naar beneden bijgestelde verwachting met betrekking tot inkomsten uit bouwvergunningen. Ook de wet Buig, bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen van gemeenten, ging voor een nadelig resultaat zorgen. Maar de soep wordt niet zo heet gegeten als ze werd opgediend bij de najaarsrapportage. Intussen blijkt er een hogere opbrengst uit de gemeentefonds te kunnen worden genoteerd. En bovendien hoefden nog niet alle begrote bedragen helemaal te worden uitgegeven. De eigen bijdrage die in de WMO is ingevoerd voor hulp bij huishouden en hulpmiddelen heeft een besparing voor de gemeente opgeleverd. Er zijn tegelijk ook onder andere veel meer scootmobielen aangevraagd, waardoor dit op het programma een voordeel op de jaarrekening van 1,2 miljoen is ontstaan. De Partij van de Arbeid heeft het beeld dat mensen die deze hulp echt nodig hebben, nog steeds terecht kunnen. Maar er is wel een drempel opgeworpen. De gemeente springt alleen bij als het echt nodig is. De Partij van de Arbeid ziet dit als een noodzakelijk verantwoord omgaan met publieke middelen. Voordeel uit grondverkoop en financiële meevallers in onderwijs door noodlokalen beter te gebruiken staan tegenover enkele tegenvallers. Lagere toeristenbelasting en de afschrijving van de gemaakte kosten voor de MFA in Bad Hoeverdorp, die nu in een andere vorm gerealiseerd wordt. Gladheidsbestrijding viel ook duurder uit dan van tevoren geraamd. Wij vinden het allemaal plausibel en accepteren deze feiten. Alles bij elkaar levert het op dat de gemeente het jaar kan afsluiten met een voordelig saldo van 2,4 miljoen voorbestemming. De behoedzaamheidsreserve, waar nu meer dan een miljoen ingaat, zullen we nog hard nodig hebben. Deze reserve in enkele jaren laten groeien naar 9 miljoen euro is nodig als de komende jaren de inkomsten uit het gemeentefonds zullen dalen. En voor degenen die bij de cursusavond afgelopen maandag zijn geweest, dat is daar ook wel voorspeld dat dat zal gaan gebeuren. En het beroep op de sociale voorzieningen zal dan ook toenemen. Een accountantsverklaring, daar sluit ik mee af, voorzitter, is met natuurlijk enkele opmerkingen en aandachtspunten, zoals het CDA ook al genoemd heeft, positief. De Partij van de Arbeid kan dan ook instemmen met de beslispunten van het raadsvoorstel met betrekking tot de jaarstukken 2011.
Dank u wel. Ik zag meneer Soerwan van GroenLinks. Gaat u gang.
Voorzitter, vanavond bespreken we de jaarrekening 2011 en hiermee geven we invulling aan onze controlerende verantwoordelijkheid. Wat wilden we ook weer doen? Hebben we datgene bereikt en hoeveel heeft het gekost? Al deze vragen komen in uitgebreide, dan wel in minder uitgebreide mate aan bod in de jaarrekening. De fractie van GroenLinks bedankt de auditcommissie voor het voorbereidende werk dat zij heeft verricht en de wijze waarop zij de raad heeft ondersteund en geadviseerd in aanloop naar vanavond. Stemt de jaarrekening tot tevredenheid? Als je er technisch naar kijkt, dan is het antwoord ja. Er ligt, zoals ieder jaar weer, een goedkeurende verklaring van accountant. Het jaar wordt afgesloten met een licht negatief resultaat na bestemming, maar een positief resultaat van 2,4 miljoen. Dat is bijzonder als je bedenkt dat in de najaarsrapportage van 2011 nog een tekort van 4,6 miljoen was voorzien. En de belangrijkste vraag die altijd boven de markt blijft hangen is Haarlem meer financieel in control? Wordt hiermee zonder meer positief beantwoord. Voorzitter, ik zal me beperken tot een aantal zaken uit de jaarrekening die voor GroenLinks belangrijk zijn en die wij in de algemene beschouwing van vorig jaar al naar voren hebben gebracht. Want het gaat niet alleen om dat je je huishoudboekje financieel op orde hebt, maar het gaat ook om dat je de dingen goed doet en de dingen die je doet voor onze inwoners ook goed blijkt te zijn. Het jaar 2011 is in sommige opzichten pittig geweest, zeker op het vlak van de bedrijfsvoering en in het bijzonder op het personeelsvlak. Ik bedoel, je gaat toch wel 3 miljoen bezuinigen. En de gemeente is daarin geslaagd om veel van die beleidsdoelstellingen desondanks te realiseren. En dat verdient een compliment en ook respect, ook richting het ambtelijke apparaat. En het geeft ook tegelijkertijd aan dat met slimmer en efficiënter werken je toch dezelfde doelen kunt bereiken met minder middelen. In het sociaal domein constateren we dat in 2011 een groter percentage van onze inwoners met een fysieke beperking deelneemt aan betaalde arbeid. En dat er meer kwetsbare inwoners worden bereikt die voorheen minder goed in beeld waren. We zien ook dat in 2011 minder inwoners gebruik hebben gemaakt van bijzondere bijstand of schuldhulpverlening. Ik hoorde de heer Vonk iets anders zeggen, maar op pagina 56 staat klip en klaar dat het minder was in 2011. Dus wellicht dat hij daar nog even op terug kan komen wat hij daarmee precies bedoelt. Op cultureel vlak zie je dat meer inwoners cultuurhistorische activiteiten bezoekt of zelf actief is. En de verkeersveiligheid rondom scholen is verbeterd door de realisatie van schoolzones. Al met al prima. Dat zijn mooie resultaten van het afgelopen jaar. Maar gezien de bezuinigingen en decentralisaties die vanuit het landelijke vanaf 2012 en verder aan ons zullen worden opgelegd, vrees GroenLinks dat deze mooie cijfers van 2011, vooral op sociaal vlak, heel moeilijk zullen blijken te realiseren. Of überhaupt te evenaren. Dus wat dat betreft wordt 2012 voor onze inwoners pas echt een spannend jaar. En dan pas zie je de effecten van de economische crisis, omdat deze altijd naeilen. Zijn er aandachtspunten, of in ieder geval punten die ons opvallen en die voor verbetering vatbaar zijn? Jazeker. De accountant heeft enkele genoemd. Bijvoorbeeld, hoe ga je om met subsidies en hoe zorg je ervoor dat deze goed worden uitgegeven en verantwoord? Hij geeft daartoe een eerste aanzet. Hoe ga je om met risico's en dek je deze goed af? Overigens een compliment aan het college dat uitgebreid ingaat op de belangrijkste risico's in het hoofdstuk weerstandsvermogen. Maar ten aanzien van risicomanagement als instrument hadden wij graag gezien dat hiervoor iets meer aandacht was dan datgene wat er op pagina 168 staat. Dat is vrij summier, terwijl ik denk dat wij als gemeente echt een zeer goed risicomanagement hebben. Dat moet je ook, vind ik, kunnen uitventen. Ten aanzien van bereikbaarheid, voorzitter. Uit de rekening wordt niet helder welke concrete activiteiten zijn uitgevoerd om het fietsverkeer, voor GroenLinks een belangrijk item, en ik kijk de wethouder verkeer en vervoer daarbij aan. Voor ons altijd een belangrijk punt, wat is daar gebeurd? Het is niet helder. En ten aanzien van duurzaamheid is het nodig gerealiseerd, maar de echte grote klappers die blijven uit en die worden pas na 2011 gerealiseerd, 2012 en verder. En wij hebben de hoop dat de fundamenten die zijn gezet in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid deze ambitieuze gemeentelijke doelstellingen ook daadwerkelijk zullen realiseren. Voorzitter, ik concludeer. We sluiten af 2000 af met een positief beeld. Er is vooral op het gemeentelijk apparaat bezuinigd en onze inwoners zijn zoveel mogelijk ontzien. En de grote gevolgen van het rijksbeleid voor onze inwoners zullen pas in 2012 en later een effect hebben. En de zorg van onze fractie is hoe wij als gemeente die uitdaging hoofd kunnen bieden de komende tijd. Voorzitter, GroenLinks zal instemmen met de jaarrekening zoals die voorligt.
Dank u zeer. Het woord is aan de heer Van Bezooijen van de ChristenUnie SGP en daarna aan de heer Elsa Kalai.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een imposant stuk, 250 pagina's. En als ik daar mijn 3 minuten spreektijd tegenover zet, dan is dat 3/4 seconde per pagina. Dus ik zal het niet per pagina gaan behandelen. Ik begin wel met een citaat, want dat bent u van mij gewend. En ik citeer hierbij de huidige voorzitter van de Tweede Kamer. Vertrouwen is goed, maar begrijpen is beter. En ik koppel daar direct een citaat aan van Socrates. Onwetendheid is de bron van alle kwaad. En vanuit die context zijn wij aan het kijken gegaan naar deze jaarrekening. We hebben gekeken naar de actualiteit zoals het in de cijfertjes is weergegeven, gebaseerd op hoe het allemaal gekomen is. Ik begin met een stukje algemeen en dan wat specifiek inhoudelijk. Er is een positief resultaat. Er is sprake van een tevreden accountant, hoewel ik zal straks nog even terugkomen op het accountantsrapport. De toevoeging aan de behoedzaamheidsreserve, die waarderen wij positief. De toevoeging aan het projectbudget duurzaamheid hebben we wat aarzelingen bij. Realiseren we hiermee duurzaamheid of is het alleen maar duur? De jaarrekening, en zo heb ik hem al eerder genoemd, is geschiedenis, is een beschrijving van de geschiedenis. En van die geschiedenis moet je leren. En daarmee kun je prospectieve verbeteringen inzetten. Naar het specifiek inhoudelijk gedeelte. En dan toch een stukje uit het algemeen deel. Al vrij snel stuiten we opnieuw, en dat is de zoveelste keer, op de kosten met betrekking tot de toeristenbelasting. Wij zijn een gemeente die een relatief hoog tarief heeft voor toeristenbelasting en toch hebben we dat wat te zonnig ingezien. Ondanks dat forse tarief hebben we ons opnieuw te rijk gerekend en de toelichting daarbij vinden we toch niet echt erg overtuigend. Bij het onderdeel wegen en pleinen, ja, daar komen we de Eiweg weer tegen. 2 ton aan extra hobbels kennelijk gesignaleerd. Zorg en welzijn. 1 op de 4 jongeren, 25% met alcoholgebruik, met fors alcoholgebruik. En met 1 op de 10 met een depressie. Ik denk dat er geen oorzakelijk verband tussen deze 2 cijfers ligt, maar ik moest even denken, misschien zijn die depressieve mensen de ouders van de jongeren wel. Het aspect overbelaste mantelzorgers, 1 op de 3. Hoe is dat gekomen, hoe ontstaat het en hoe gaat dat verder? Wij hopen van harte dat het steunpunt mantelzorg, dat dat een positieve bijdrage gaat leveren. Met betrekking tot het accountantsrapport, daar wordt gesproken over, en die letters zijn me nu even te klein, de meerdere programmakeuzes, pagina 7 bovenaan. Mijn vraag daarbij is, wat is het voornemen van het college, wat doet u ermee en hoe gaan we dat merken, hoe gaan we dat vernemen? En daar verderop komt er ook nog zoiets. Op pagina 8, daar wordt gesproken over de woningcorporatiesector. En er werd toch wel aangeraden om nadrukkelijk te kijken van hoe zit dat bij ons. Want er gaat nogal wat geld in om en er zijn nogal wat borgstelling gegeven. We kennen alle de actuele effecten van Vestia en dat moet niet leiden tot een domino-effect wat onze gemeente vervolgens ook raakt. Ik ga afronden, voorzitter, met de risicoparagraaf. We verwachten voordeel. We hebben nog een vordering op het Rijk. Maar op het moment dat het meest negatieve scenario zich voordoet, moeten we toch ruim 4 miljoen inboeken. Een aanbeveling aan het college en ieder die zich met onze financiën bezighoudt. Wie de eindjes aan elkaar moet knopen, moet voortdurend in touw zijn. En ik wens het college veel lust en weinig last toe. Dank u wel.
Ik begrijp dat de wethouder een vraag aan u heeft, omdat hij anders het antwoord niet goed kan volgen. Ja,
u verwijst naar programma's op pagina 7. Is dat uit het rapport van bevindingen? Want ik kan het niet duiden.
Pagina 7 van het accountantsrapport, bovenaan.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Elsa Kalai van de VVD. Daarna de heer Van Groeningen en de heer Spijker, heb ik ook genoteerd staan. Gemeente Van Bellen. Ja. Meneer Elsa Kalai.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, bereikbaarheid, werk en veiligheid zijn zoals inmiddels bekend de 3 speerpunten waarmee de VVD nu ruim 2 jaar geleden de verkiezingen in de Haarlemmermeer heeft gewonnen. Het zal dan ook voor zich spreken dat daar in deze verantwoording over 2011 ook uitgebreid op terug wordt gekomen. We hebben begin dit jaar al eens de voortgang van het college besproken, maar het is goed om dadelijk even stil te staan bij wat er allemaal is bereikt. Zeker ook omdat in 2011 de eerste uitkomsten van de gemaakte afspraken uit het collegeakkoord zichtbaar zijn. We hadden aan het begin van deze raadsperiode een bezuinigingsopgave van 18 miljoen. We zijn dus een beetje halverwege en momenteel is er reeds 9 miljoen bezuinigd. We kunnen dus concluderen dat dit college goed op koers is wat dat betreft. Ook qua bezuinigingen zijn wij nu halverwege. Voorzitter, mocht het niet duidelijk zijn, ik kan u vast verklappen dat deze inbrenger eentje is van een positieve aanvliegroute. Uiteraard wel met wat kritische kanttekening. Laten we beginnen met bereikbaarheid. En als ik bereikbaarheid zeg, dan kan ik natuurlijk niet om het Deltaplan bereikbaarheid heen. Ik hoef u niet uit te leggen dat wij als VVD ongelooflijk blij zijn dat, om maar met deze tijd in voetbaltermen te blijven, dit plan wat door de VVD is voortgezet door de gemeenteraad is ingekopt. Maar ook de in grote mate uitrol van de schoolzones, iets waar de VVD ook een warm pleitbezorger van is, stemt naar tevredenheid. En al die mensen die met de auto naar de Haarlemmermeer komen of zich binnen de gemeente verplaatsen, moeten die auto parkeren. En de parkeeropbrengsten hebben 6% geplust ten opzichte van de begroting. Dus je kan je dus afvragen in hoeverre we met deze gegevens om moeten gaan. Dan werk. Een economie, die neem ik maar even samen in dit geval. Ik denk dat we ons allemaal een ongelooflijk proficiat kunnen geven doordat wij als deze gemeente nummer 1 positie hebben. En dat mag je ook wel even vieren. De nummer 1 positie van de sterkste economie van grote gemeente in Nederland weliswaar. Ook moeten we daar niet al te lang bij blijven stilstaan. Want zoals bijna alle clichés waar zijn, is aan de top komen er makkelijker dan er te blijven. Maar laten we er met z'n allen voor zorgen dat we deze koppositie vast kunnen blijven houden. Een van de doelstellingen met betrekking tot werk in de gemeente is die van programma 5. Namelijk, alle inwoners kunnen hun eigen bestaan voorzien, bij voorkeur zonder hulp van de gemeente. En het is natuurlijk uitermate fijn om te lezen dat in 2011 alle streefwaarden op dat punt zijn geplust. Absoluut een compliment waard. Veiligheid dan. Veiligheid is iets wat altijd een zeer belangrijk onderwerp is in onze samenleving. Ik wil wel graag de objectieve en de subjectieve veiligheid scheiden. Uit het politiejaarverslag hebben we kunnen lezen dat uit het politiejaarverslag hebben we cijfermatig kunnen concluderen dat het over het algemeen goed gaat. Dus objectief gezien gaat het prima. Maar wat betreft de streefwaarden, met betrekking tot veiligheid, moeten die eigenlijk altijd naar nul gaan. We moeten proberen om zo min mogelijk misdrijven te hebben. Maar hoe spijtig ook, is dat niet altijd haalbaar. Wel is uiteraard elke criminele activiteit er één te veel. En hoe hard wij ook roepen dat wij in een hele veilige gemeente wonen, als je een dag later op YouTube een auto-inbraak ziet, of je leest dat een supermarkt met behulp van vuurwapens overvallen, dan echo die positieve cijfer natuurlijk heel erg snel weg. Het is dan ook zaak om ervoor te zorgen dat wij het veiligheidsgevoel van onze inwoners, het subjectieve veiligheidsgevoel, op een goed niveau krijgen. En het is ook goed te constateren dat onder meer met behulp van hotspots en het cameratoezicht wij op de goede weg zijn. Maar we moeten dit echt blijven optimaliseren. En bij veiligheid hoort ook verkeersveiligheid. We hebben als gemeente de doelstelling voor een verkeersveilige gemeente voor zowel auto, fiets, openbaar vervoer en de voetgangers. En aangezien de registratiegraad is gedaald, omdat nu alleen de zware ongevallen worden meegenomen of worden geregistreerd, is de doelstelling van 130 verkeersslachtoffers, wat uiteraard 130 verkeersslachtoffers te veel zijn, maar die 130 stond voor 2020 als doelstelling, die hebben we nu dus al gehaald. En dat is natuurlijk een vertekend beeld, omdat, zoals ik net al aangaf, alleen de zware ongevallen worden meegenomen. We moeten, wat de VVD betreft, dus nieuwe doelstellingen en informatiebronnen gaan aanwenden die ons relevante veiligheidsinformatie verschaffen. Sport is goed en gezond en draagt uitermate positief bij aan de maatschappij waarin we alle leven. En wat dat betreft was 2011 een sportief jaar. De eerste paal van het Huis van de Sport is de grond ingeslagen. We krijgen een sporthal in plaats van een sportzaal in Zwanenburg. En ook is de gemeente aan het voorsorteren om eventueel een rol te kunnen spelen bij een Olympisch plan in 2028. Allemaal ongelooflijk goede initiatieven wat de VVD betreft. En ondanks de al eerder gememoreerde economische tegenwind zijn er toch 450 nieuwe woningen in onze gemeente gebouwd. En ook in hoge mate van zelfbouw. Uiteraard iets waar de VVD ook erg van gecharmeerd is. In het accountantsverslag lezen we dat we wel de interne monitoring op orde moeten houden. De heer Van Mezooij gaf het net ook al aan. Wat de VVD is opgevallen, is dat het aantal aanvragen van de WMO daalt. De WMO-uitkering blijft echter nagenoeg hetzelfde. En de vraag is niet wat we met dat geld doen, maar bereiken we momenteel wel met de WMO wat we willen bereiken? Is het nu iets zo dat de mensen die weten hoe de WMO-weg te bewandelen, deze ook bewandelen en de mensen die dat niet doen, wellicht buiten spel staan? Wellicht dat de portefeuillehouder daar zo meteen een reactie op kan geven. En voort is de VVD ook benoemd naar de zogenoemde ijzeren reserve van de gemeente. Zodat die hebben we niet goed, heel goed uit de jaarrekening kunnen halen. Als er een eventuele tegenslag is, wat hebben we dan? Wat kunnen wij als raad gebruiken om uit die reservepot te halen? Met andere woorden, als de portefeuille nu met een pinpas van de gemeente naar de pinautomaat loopt, hoeveel kan hij dan uit de muur trekken? Voorzitter, ik wil afsluiten met een compliment. Over de goede leesbaarheid is net ook al gememoreerd van de jaarrekening en de versnelling van de procedures. Zo hebben we onder andere door korter op de bal te zitten bij de grondzaak al 2 miljoen in dit jaar kunnen afboeken in plaats van in 2012. De VVD kan dan ook niet anders concluderen dat de donkere wolken die in 2011 op het af zijn gekomen ook daadwerkelijk heel hard hebben geregend. Maar dat de gemeente ruim op tijd de paraplu heeft opgestoken. En we nu goed droog zitten. Het regent buiten echter nog steeds. Dus die paraplu inklappen is nu nog niet aan de orde. En na dit betoog spreekt het denk ik voor zich dat de VVD instemt met deze jaarrekening.
Dank u zeer. Het woord is aan de heer Van Groeningen van de HAP.
Voorzitter, deze jaar behandeling van de jaarstukken zijn iets anders begonnen dan ik me had voorgesteld. Maar daar kom ik in mijn eerste termijn ook wel even op terug. Kaderstellen en controleren, dat zijn twee belangrijke taken die de gemeenteraad namens onze inwoners uitvoert. De raad heeft hier een aantal instrumenten voor, waaronder de producten die binnen de PCC-cyclus vallen en in begrijpbare taal. Dat zijn de begroting, de bestuurlijke rapportages en uiteindelijk de jaarstukken zoals wij die nu behandelen. Vandaag geven wij dus invulling aan onze controlerende taak en sluiten het jaar 2011 formeel af. Voor zover ik me kan herinneren, nu weet ik, loop hier al even rond, is er gedoe geweest over het tijdig kunnen behandelen van de jaarstukken en van de accountantsverklaring. Er zijn zelfs jaren geweest dat we in dezelfde raadsvergadering de jaarstukken van het vorig jaar en de voorjaarsnota van het volgend jaar behandelden. Er is zelfs een jaar geweest dat fracties besloten om niet aan het debat deel te nemen, omdat er nog helemaal geen accountantsverklaring was. Dat is dit jaar anders. De auditcommissie merkt in haar aanbiedingsbrief terecht op dat we de jaarstukken en de accountantsverklaring ruimschoots voor de voorjaarsnota kunnen behandelen en dat het daarbij gegeven compliment aan het college en de organisatie die onderschrijven wij uiteraard. Op zich zou ons niets in de weg moeten staan om onze controlerende taak over het jaar 2011 te voltooien. Maar zover is mijn fractie nog niet, want ondanks dat alle stukken op tijd zijn, heeft mijn fractie ook in de aanloop daartoe, en dat was vanavond toch ook wel een demonstratie van het begin van de vergadering, een aantal keren verwonderd. Er is veel, te veel, naar onze smaak ruis ontstaan rondom het tot stand komen van de accountantsverklaring. Wat mijn fractie betreft moet die ruis wel uit de wereld, voordat wij tot een finaal oordeel kunnen komen en de jaarstukken kunnen goedkeuren. Laat ik onze waarnemingen, constateringen en de berichten die ons hebben bereikt gewoon maar noemen, gewoon maar delen met u. De behandeling van de jaarstukken was eerder gepland dan vanavond, maar moest worden uitgesteld omdat de accountant nog geen goedkeurende verklaring wilde of kon afleggen. De reden dat er geen goedkeurende verklaring kon worden afgegeven zou zijn dat de accountant een aantal onrechtmatigheden zou hebben gevonden. Een lid van mijn fractie is aangesproken, in dit geval door de voorzitter van de raad, omdat hij een bezoek zou hebben gebracht aan de accountant buiten medeweten van de auditcommissie. Er is contact geweest, nou dat hebben we vanavond ook kunnen horen, tussen leden van de raad en de accountant. Wij gaan ervan uit dat hetgeen in de vierde alinea op pagina 3 van de accountantsverklaring geschreven is, het gevolg is van dat contact. Los van het feit dat het voor mijn fractie onvoldoende duidelijk is wat daar besproken is, veroorzaakt de reactie van de accountant op dit punt voor mijn fractie ook dikke mist. Dan is er de brief van het college met de drie wijzigingen in de jaarstukken die voor de accountant noodzakelijk waren om een goedkeurende verklaring te kunnen afgeven. Mijn fractie kan zich niet voorstellen dat hetgeen daarin is beschreven, die uiteindelijk hebben geleid tot veranderingen in de jaarstukken via een addendum, zo zwaar hebben gewogen dat het de accountant weer hield om een goedkeurende verklaring af te geven. Hetgeen in de jaarstukken stond week volgens ons inziens amper af van wat de vorige jaren in stond. Ja, en dan begrijp ik dat er ook in het seniorenconvent over is gesproken. Dat is in vertrouwelijkheid, dus ook dat heeft voor mijn fractie geen duidelijkheid kunnen geven. Kortom, te veel ruis en ondanks het vele papierwerk ook een gebrek aan heldere communicatie. En meneer Koster heeft aan het begin van deze raad een appel gedaan op een aantal raadsleden om die openheid en transparantie te krijgen. Mijn fractie herhaalt dat nog eens. Voordat wij zover zijn dat we in kunnen stemmen, moet die helderheid en transparantie ook voor ons gelden, ook voor ons zijn. Want mijn fractie vindt die controlerende taak net zo belangrijk als de kaderstellende taak. Voordat wij kunnen instemmen met de jaarstukken, willen we echt die controlerende taak goed invulling kunnen geven. Voorzitter, ik wil mijn eerste termijn positief afsluiten met een woord van dank, gericht aan de mensen die werkzaam zijn binnen onze organisatie. Ik ben vergeten de kruk te pakken. Ook in 2011 heeft mijn fractie ervaren dat er met veel inzet en toewijding is gewerkt aan het mooier en beter maken van onze gemeente. En soms vielen er spaanders, heel af en toe een hele boom. maar het algemeen beeld is positief. En mijn fractie rekent erop dat we bij de behandeling van de jaarstukken 2012 tot dezelfde conclusie kunnen komen. Ik denk dat mijn tijd er ook op zit, of niet? Oké. Okay. Voor de eerste termijn bedoel ik uiteraard.
Ja, u bent daar iets overheen, maar dat heb ik bij anderen ook toegestaan.
Dank u wel.
Dan is nu het woord aan de heer Spijker van 1 halen we meer en daarna de heer Van Bellen van D66.
Goed. Voorzitter, allereerst willen wij onze complimenten geven aan de opstellers van de jaarstukken over een duidelijke informatievoorziening. 1 halen we meer kijkt terug op een interessant jaar. Er zijn belangrijke stappen genomen, zoals de ontwikkeling van het Deltaplan Bereikbaarheid. Maar ook bijvoorbeeld het project aanpak brandveiligheid heeft zijn vruchten afgeworpen. Het plan Plabeka voor de aanpak van de leegstand van kantoren zien we in de Haarlem meer als een goede zaak. Toch blijven we bij ons standpunt om actiever te kijken naar het aanpassen van kantoren naar woningen voor bijvoorbeeld starters. Er is een duidelijke les geleerd dat de gemeente door een actieve participatie en vooral communicatiebeleid met haar bewoners meer bereikt. Ik refereer hier onder andere naar Zwanenburg, Waterverdorp en andere grote projecten. Maar goed, we gaan dat over volgende week gaan we natuurlijk zeer actief doen. Aan de andere kant heeft de gemeente ook duidelijk de broekriem aangetrokken en er zijn acties ondernomen om haar uitgaven in de hand te houden. Toch wel een aantal kritische noten plaatsen. Eerst even een korte financiële analyse. Een current ratio van 1,75 is laag te noemen van een retentie ten opzichte van een gezonde streefwaarde van 2. De current ratio is de verhouding van de bezittingen versus de schulden. Maar gelukkig is die wel met 1,01 punt verbeterd ten opzichte van 2010. Maar de quick ratio is afgenomen van 0,46 naar 0,4. Het is de verhouding tussen de vorderingen, liquide middelen en voorraden ten opzichte van de kortlopende schulden. En de streefwaarde hiervoor is 1. En zou je een accountant zijn en je kijkt bij een bedrijf, dan kijk je zeker naar deze twee ratio's en die zijn toch wel maatgevend. Er is hier ook een duidelijke terugval te zien van 0,77 ten opzichte van 2009. Ons vermogen om schulden op korte termijn af te lossen neemt dus af. Dus, kunnen wij onze crediteuren op tijd afbetalen? De gemeente is zeker solvabel, die kan zijn langlopende schulden betalen. Maar met haar moet wel haar liquiditeit in de gaten houden. En voorzitter, hierbij citeer ik de VNG. Gemeentelijke reserves zijn geen geld. Dan maar even naar wat concretere situaties. Een afboeking van €967.000 op het multifunctionele accommodatie in Battenverdorp is erg groot voor een ontwerp dat niet gerealiseerd wordt in deze vorm. Het concept om in dit gebouw de gebruikers bij elkaar te plaatsen die dat absoluut niet wilden, was al gedoemd te mislukken. Wij zijn wel blij dat er een nieuw ontwerp gemaakt is voor een klein MFA. Het grondmechanisch en bodemonderzoek aan een som van €10.000 is reeds betaald. Maar in het kader van gericht bestedingen vragen wij de portefeuillehouder om de kosten voor het nieuwe MFA gericht te begroten en af te stemmen op een reële situatie. Ook de dependance van de Plesmanschool, dat een noodgebouw voor ruim 1 miljoen heeft gekost en daarbovenop een aanzienlijk bedrag voor een ventilatiesysteem voor een gebruiksduur van slechts 4 maanden, is apart. Voor de goede orde, wij willen absoluut dat scholieren natuurlijk goede lucht krijgen. Dat is natuurlijk wel een belangrijk iets. Maar dit was natuurlijk wel een geldverspilling. We zijn wel blij dat de gemeente straks die tijdelijke huisvesting aan de groene schroom zal verwijderen en opslaan voor een ander gebruik. Iets anders, de kosten van de N201 blijven in onze ogen nog steeds een black box. Er zijn nog steeds onzekere dekkingsfactoren. Onze partij staat ook voor schoon, heel, maar ook veilig. Dus we staan aan de ene kant heel blij met de positieve cijfers over een afnemende overlast en verloering. Maar aan de andere kant verplaatsen de werkelijke daders zich naar andere plaatsen dan de hotspots. Dus vragen wij de portefeuillehouder om in deze tijd ook de situatie actief te blijven monitoren. We zien deze najaarsrapportage dan ook puur als een terugblik op de gekozen route met successen en hier en daar een eencheck. Als antwoord op dit verslag willen we alle portefeuillehouders vragen om nauwkeurig rekening te houden met herhaalbare doelstellingen en een strakker beleid op verspillingen door inefficiëntie voor de verschillende projecten. Hierdoor kunnen we straks aan de burgers en de ondernemers meer financiële ruimte bieden in onze begroting voor 2013. Dan hoef ik ook niet meer te komen van, kunnen we ergens meer belastingen halen of daar wat minder doen. Voorzitter, ook één halen meer zal instemmen met deze jaarrekening. Ik dank u.
Dank u zeer. Het woord is aan de heer Van Bellen van D66.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil even beginnen bij het burgerjaarverslag. Wat dit jaar weer een stuk uitgebreider is dan vorig jaar. Met heel veel, wat echt heel veel ingaat op de participatiemogelijkheden die de afgelopen jaren ingezet zijn. En de burgers gewoon goed informatie verstrekt over wat de gemeente het afgelopen jaar gedaan heeft. Complimenten voor hoe het opgezet wordt, hoe het steeds verder uitgebreid wordt. En ik hoop dat het volgend jaar weer minimaal zo'n mooi rapport gaat worden. Dan naar de jaarstukken waar ook de rest het over heeft gehad. Het textuele deel van de jaarstukken geeft een duidelijk verslag van wat er verschillende programma's gedaan is in 2011. Daarnaast worden de cijfers helder weergegeven. Bij elkaar dus gewoon een goed jaarverslag. Onze dank en complimenten daarvoor. Bij de najaarsrapportage was D66 erg kritisch over de ontstaande verschillen ten opzichte van de voorjaarsrapportage. De meeste posten waren ons inziens ontstaan doordat door slordigheden kosten niet eerder opgenomen waren in de begroting. Nu is er weliswaar een vergelijkbaar bedrag onvoorzien, zij het gelukkig dit keer positief. Maar deze verschillen waren dan ook naar onze mening ook echt niet eerder in te schatten of te melden. Als voorbeeld de 2,3 miljoen hoger uitgevallen algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze komen uit de decembercirculaire, die natuurlijk nog niet bekend was toen wij hier de najaarsrapportage bespraken. We zijn dus echt positief over dat stuk van de jaarstukken. Over het in 2011 uitgevoerde beleid is een hoop te zeggen. Zowel positief als kritisch. Ik ga hier niet programma voor programma, pagina voor pagina met u doornemen. Maar een aantal punten noemen waar extra aandacht naartoe gaat vanuit D66. Om te beginnen een kritische noot. Helaas een onderwerp dat ik ook bij de vorige jaarrekening heb genoemd. De wet investeren in jongeren. In 2011 voor het laatst apart onderdeel als wet. De doelgroep valt nu onder de wet werken naar vermogen. In mei 2010 is de wet investering in jongeren ingevoerd. En toen bleek al dat we moeilijk grip konden krijgen op de doorstroming van de jongeren en de kosten die daarbij gemoeid zijn. Uiteindelijk in 2011 hebben we niet het oorspronkelijk in 2010 gebudgeteerde bedrag van 4 ton, maar 2,5 miljoen voor inkomensvoorziening van de WEI. Ook in 2011 is de instroom van jongeren in de wet investering in jongeren onverminderd hoog gebleven. In 2011 waren 206 jongeren uitkeringsgerechtigd. Als we dan lezen dat het doel is dat minimaal 50% doorstroomt naar een betaalde baan, maken wij ons erg zorgen. De groep bijstandsgerechtigde jongeren zal dan blijven groeien als niet iedereen ook eruit stroomt. En daarvoor het benodigde budget ook. Hierdoor zal minder geld beschikbaar komen, ons inziens, voor de leerwerktrajecten om ze er juist uit te krijgen met als gevolg een negatieve spiraal. Ik hoop dat de portefeuillehouder deze zorg weg kan nemen. Dan door naar een aantal positieve punten van het afgelopen jaar. Om te beginnen het Centrum van Jeugd en Gezin Plus. Dat is in 2011 in gebruik genomen en lijkt de verwachtingen waar te maken. Door het bij elkaar plaatsen van verschillende partijen die allemaal betrokken zijn bij het welzijn van de jeugd, wordt de onderlinge communicatie verbeterd en worden jongeren en ouders beter geholpen als ze een zorgvraag hebben. Ga zo door. Ook is het vorig jaar het Deltaplan Bereikbaarheid vastgesteld. Hiermee is een plan neergelegd dat ervoor zorgt dat alle vormen van vervoer de ruimte en aandacht krijgen die ze verdienen. Hierdoor wordt het voor onze inwoners mogelijk om steeds gebruik te maken van de meest logische vorm van vervoer. De participatie vanuit de samenleving bij dit project is goed opgezet en uitgevoerd, waardoor wij ervan vertrouwen dat er nu een plan ligt dat veel draagvlak heeft bij onze inwoners. Waar we ook erg blij mee zijn is het aannemen van de nota ruimte voor duurzaamheid en de stappen die daar al in gezet zijn. De doelstelling van de nota is dat alle inwoners en bedrijven van Haarlemmermeer meedoen aan het verduurzamen van onze mooie polder. Op het vlak van milieu, maar ook op sociaal en economisch vlak. Je ziet dan ook aspecten van het duurzaamheidsbeleid terug in heel veel verschillende nota's vanuit alle portefeuilles. En dan, niet te vergeten, op 13 februari de opening van het cultuurgebouw. Hiermee heeft onze polder een mooi cultureel centrum gekregen waarvan alles te doen is. De uitdaging blijft wel om daadwerkelijk een flinke plus te genereren met verschillende partijen die gebruik maken van het gebouw door goede samenwerking. Als laatste, afrondend, de beslispunten van het raadsvoorstel. Als er iets zeker is bij het toekomstig economisch beleid, is dat de komende jaren veel nagedacht zal worden hoe de verschillende bedrijventerreinen in onze gemeente vitaal gehouden kunnen worden. Het lijkt ons dan ook verstandig om een bestemmingsreserve in te stellen ten grootte van het surplus wat we daar hebben gehad afgelopen jaar. Ook de gereserveerde, maar nog niet uitgegeven bedrag voor duurzaamheid vinden wij logisch om in 2012 in te zetten. En als laatste de toevoeging van de onderuitputting in het sociale domein van 1,5 miljoen aan de behoedzaamheidsreserve spreekt natuurlijk in deze onzekere tijd over het sociale domein voor zich. Al met al kunnen wij instemmen met de jaarrekening zoals die er ligt. Dank u wel.
Dank u zeer. Het woord is aan de heer Meijer van Forza.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, voor Forza wordt het helaas een herhaling van zetten. Transparantie, helderheid en deskundigheid, begroten, CQ plannen, kernwoorden van een college dat het goed gaat met zijn raad, of het goed met zijn raad voor heeft, zeker bij de presentatie van de jaarrekening. Toen Forza vorig jaar de jaarrekening 2010 qua onhelderheid toelichtte, kregen we onderuit de zak. En dit jaar? Hoe staat het dit jaar met de transparantie en helderheid? Citaat van het college in het raadsvoorstel onder het kopje van wat mag het kosten? De gemeente heeft het jaar afgesloten met een voordelig saldo van 2,4 miljoen euro voor bestemming, maar 56.000 nadelig nog te besluiten bestemmingen. Citaat van de accountant Deloitte in haar bevindingen onder uw vermogen en resultaat. De reserves zijn in 2011 met een bedrag van 34 miljoen 711.000 euro toegenomen. Dit komt overeen met het resultaat voor bestemming van 34 miljoen 711.000 voordelig, volgens de accountant. Forza herhaalt het college een voordelig saldo van 2,4 miljoen en de accountant een voordelig saldo van 34 miljoen 711.000 euro voor bestemming. De helderheid scheelt hier maar 32 miljoen euro in de plus en is weer weggefrommeld in de reserves. Het is dat de accountant het zegt, anders had Forza net als vorig jaar weer aan de raad moeten voorrekenen en hadden we weer ten onrechte te horen gekregen dat Forza er niets van snapt.
Meneer Nomen wil u een vraag stellen.
Daar was ik er bang voor.
Ja, meneer Meijer, u heeft het over wegfrommelen van 30 miljoen ergens in de reserves. Ik zou u toch even nog willen vragen om nog eens in uw geheugen te graven en te bedenken of u er niet zelf bij was toen wij spraken over de afsluiten van de Vinex, want daar zit namelijk precies het verschil. En wat we met die gelden die we daarvoor beschikbaar hadden, wat we daarmee zouden doen. En u heeft naar mijn bevindingen daar recht hartelijk mee ingestemd. Dus of u bent uw begrip verloren onderweg, of u kent uw dossiers niet.
Nou, ja, denk ik, als ik u was, zou ik nog maar eens een keer die sessie terugkijken. Want volgens mij begint u een beetje zelf met uw geheugen in de steek te laten. Ik kom hier zo op terug. Ik heb het namelijk over, we hebben het over een jaarnota vandaag. Maar ik kom er zo op terug, meneer Nomen. Deskundig begroten, pagina 134. Als we de grafiekjes zouden maken van begroting, tussentijdse cijfers en jaarrekening, de gerealiseerde cijfers, dan zagen die eruit als een bergtapper in de Tour de France. Een voorbeeldje. Watergrondexploitaties begroot 59 miljoen, tussentijds 131 miljoen, resultaat 86 miljoen. Totaal de baten de gemeente begroot 249 miljoen, tussentijds 337 miljoen, resultaat 295 miljoen. Als je al het heen en weer ziet, dan weet je in ieder geval gelijk dat er een socialist op de portefeuille financiën zit. Voor een heldere jaarrekening is het vierde kolommetje op pagina 134 misleidend. Voor de helderheid voor de raad is het verschil tussen begroting en jaarrekening, kolom 1 en 3, belangrijker dan het verschil met tussentijdse begrotingen, kolom 1 en 2. Bij de baten betekent dat overigens 45 miljoen in de plus in plaats van 42 miljoen in de min. Ach, het scheelt maar 87 miljoen. We kunnen net als vorig jaar samen met u de raad weer alle kolommetjes doorploegen en vertellen dat we er niet zo slecht voor staan. Maar een resultaat voor bestemming van 34 miljoen zegt al meer dan voldoende. En een reservepot van ruim het bedrag der jaarlijkse baten van bijna 300 miljoen is ook niet iets om onmiddellijk in tranen van verdriet uit te barsten. Wist u trouwens dat het netto resultaat van de hondenbelasting minder dan een half promiel van dat bedrag is? Apropos, alle hel en verdoemenis over het lagere uitkomen van de uitkering uit het gemeentefonds is wederom niet uitgekomen. De uitkering was bijna 10% meer dan begroot. Moraal van dit alles, transparantie
en deskundigheid begroten zijn nog niet echt een kernbegrip voor het college.
Elsa Kalai, u heeft het woord om een vraag te stellen.
Ja, ik heb een vraag aan de heer. Maar hij is zo met pagina's aan het strooien dat ik het zelf niet meer kan volgen. Maar eentje heb ik wel weten onthouden. Heeft u ook pagina 202 gelezen? Daar staat exact precies wat, exact beantwoord watgene wat u nu zegt.
U kunt me niet kwalijk duiden dat ik hier niet pagina 202 heb, maar ik zal het ongetwijfeld gelezen hebben.
Ik ben niet goed gelezen, want dan had u deze vragen niet gesteld.
Ja, dat zijn uw woorden. Voorzitter, Fortsa heeft nog een opmerking en een vraag. Fortsa heeft zorgvuldig de bewoording van de accountant over nieuwe ontwikkelingen gelezen. En Fortsa heeft de reactie van het college over risico's in procedures nauwkeurig nagelezen. Fortsa heeft onlangs laatst een discrepantie tussen hetgeen het college bij monden van de voorzitter aan de raad verteld en de volledige werkelijkheid geconstateerd. Fortsa hoopt dat hetgeen hier in de begeleidende stukken bij de jaarrekening staat niet nog meer van dit soort problematiek aanstipt. Dan een vraag over heel iets anders. Pagina 153, gebiedsontwikkeling Batuverdorp, die heb ik wel gelezen, meneer Elkeslaar, omlegging van de A9. De VVD heeft de afgelopen tijd niet alleen als vijand van de kleine ondernemer geprofileerd, maar ook als een partij van wethouder met grote ongedekte financiële gaten. We denken dan in de eerste plaats aan de ontwikkeling van het park 21, maar ook de omlegging van de A9 mag gewezen. In de jaarrekening staat dat er nog een gat in de begroting is van 107 miljoen minus 6, oftewel 90,5 miljoen notabene. Prijspeil 2005, dus inmiddels meer dan 100 miljoen. In dit gat denkt het college te dekken uit herontwikkelingen. Het is de bedoeling in 2013 te beginnen en over een vijftal jaartjes klaar te zijn. Het is nu 2012 en we horen wel eens iets over de economische ontwikkeling in de wereld en zo. Hoe denkt dit college deze uitdaging, in de volksmond nu al het gat van bezuigen genoemd, te lijf te gaan? Wordt het niet tijd voor een noodplan? Voorzitter, de raad zal zich afvragen, waar leidt uw betoog toe? Als wij heel bestuurlijk zouden zijn, zouden wij nu een motie moeten indienen waarin wij voorstellen om het wegmoffelen in overigens door de raad, inderdaad meneer van het CDA, goedgekeurde bestemmingen achterwege te laten en urgentere zaak het gat van bezuigen voor een deel te dekken in een nieuwe reserve. Maar daarmee zou Fortsa het debakel van de VVD en haar wethouder afdekken. En dat doen we niet. De VVD-wethouder en de VVD mogen wat ons betreft de A9 gifbeker tot de laatste druppel leeg drinken. Wij dienen dus geen motie in en wij stemmen ook tegen de jaarrekening. Dank u wel.
Dank u zeer. Het woord is aan mevrouw Sets van de Democraten Haarlemmermeer.
Dank u, voorzitter. Financieel staat de gemeente...
Mevrouw Sets, aandacht graag.
Dank u wel. Financieel staat de gemeente er goed voor. Ik heb drie opmerkingen over voor mijn fractie belangrijke onderwerpen, namelijk onderwijs en transparantie van bestuur. Allereerst jeugd en onderwijs. In mijn verkiezingsprogramma staat dat er gekeken zal worden naar een hogere onderwijsinstelling, HBO. In de jaarstukken staat dat daar een start mee is gemaakt met een verkenning en dat de HBO-instelling extra aandacht voor duurzaamheid zou hebben. Ik ben benieuwd in hoeverre het idee voor zo'n instelling is verkend. Graag hoor ik daar wat over. Dan het accountantsrapport van Deloitte. Een opmerkelijke mededeling op pagina 3 van het accountantsrapport. Daar staat, tijdens de slotfase van de jaarrekening 2011 hebben wij nieuwe informatie ontvangen met betrekking tot een bij ons bekend juridisch geschil. En die alinea eindigt met de informatie die ons onder de aandacht is gekomen, noodzaakte ons om onze eerdere risico-inschattingen te heroverwegen. In de wandelgangen vernam ik iets over het inschakelen van een forensisch accountant. En is dat nou zo of niet? Ik lees dat de werkzaamheden, dit is weer quote, betroffen reguliere controlewerkzaamheden. Kan ik hierover wat meer duidelijkheid krijgen nog? Het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 24 april jongstleden was wel schokkend. De gemeente heeft stukken achtergehouden, concludeert het hof op bladzij 13. De zaak is heropend en na de einduitspraak, is mijn fractie zeer geïnteresseerd. Want is de transparantie van het bestuur in het geding? In dat verband vraag ik de heer Beuzenberg zijn feiten helaas, zoals deze week bij het gerechtshof in Amsterdam als akte ingediend, aan de gemeenteraad ter beschikking te stellen. Dan heb ik nog een laatste opmerking, ook over het accountantsrapport. Er staat op bladzij 10 van Deloitte iets over subsidiebaten. Er staat dat subsidiedeclaraties niet tijdig zijn ingediend dat subsidieverantwoording moeizaam verliep of onmogelijk was geworden. Deloitte zegt, de bewaking van inkomende subsidies behoefte daarom dringend aanscherping. Mijn vraag is, hoeveel geld aan subsidies zijn we hierdoor als gemeente misgelopen in 2011? En om wat voor subsidies gaat het? Er was afgesproken...
Meneer Beuzenberg wilde denk ik nog een vraag stellen over uw vorige punt. Gaat u gang.
Ja, dank u voorzitter. Mevrouw Zets, u had het over een feitrelaas wat ik heb ingebracht.
Nou, het is geen feitrelaas. Het is een rechtstuk wat uw advocaat waarschijnlijk bij het gerechtshof heeft ingediend. Maar dat zou ook als feitrelaas kunnen dienen voor ons. Snapt u?
Meneer Beuzenberg.
Dank u, voorzitter. Nou, ik denk dat u daar niet voor mij of bij mij voor moet zijn, omdat ik natuurlijk betrokkenen ben als ondernemer. Maar de gemeente die heeft dat stuk ook ontvangen. We hebben het 22 mei jongsleden en het heet een akte van herroeping. Die hebben we in moeten leveren. Dus als u dat aan het college wil vragen om dat dan aan de raad door te zetten, dan zijn we allemaal tevreden, denk ik.
Nou, meneer Beuzenberg, als ik even mag reageren, voorzitter. Het is gemakkelijker als u dat even ter beschikking stelt. Maar goed, dat maakt niet uit.
Dan heb ik wel de goedkeuring nodig van de voorzitter van de raad.
Wij reageren daar later op. Mevrouw, gaat u gang? Of meneer Soerwan wil een vraag stellen. Gaat u gang?
Voorzitter, ik constateer dat mevrouw Zets behoorlijk wat vragen van technische aard aan het stellen is, die volgens mij in de eerder stream gesteld moeten worden. Los daarvan zou ik van mevrouw Zets willen horen wat haar fractie vindt van de prestaties of de resultaten die in 2011 zijn geboekt en hoe u daar tegenaan kijkt afgezet tegen uw partijprogramma. Want daar ben ik wel benieuwd naar, want daar hebben we het hier over.
Mevrouw Zets.
Voorzitter, daar wil ik even op antwoorden. Ik wil graag weten hoe het staat met een hbo-instelling zoals de bedoeling was. En ik heb het idee dat daar nog niet zo heel veel mee gedaan is. En daarom ben ik benieuwd wat daar nu wat er nu op stel staat, wat er gaat er binnenkort mee gebeuren. Ik was bezig met de subsidies, als u niet erg vindt, ga ik daar even mee door. Er was afgesproken dat er iemand zou worden aangesteld om subsidies binnen te halen. En ik vroeg mij af hoe dat zit en is die persoon ook aangesteld. Overigens zal ik voor het raadsvoorstel stemmen. Dank u wel.
Dank u zeer. Meneer Beuzenberg, wilt u in deze termijn nog het woord voeren? Of, ja. Gaat uw gang. Niet van uw tijd af.
Dank u, voorzitter. Ja, ik had eigenlijk een heel ander verhaal, maar meneer Koster die dwingt mij om eigenlijk hetzelfde te doen. Ik zou mevrouw Zets willen vragen, even, want ik heb een vraag aan u. Mevrouw Anne de Rooij, ik heb ook een vraag aan u en aan meneer Koster.
De leden maken zelf uit of zij op u willen reageren. U houdt
ja, maar het
vraag.
Zou toch wel netjes zijn dat als ik geroepen word, kom ik toch ook.
Mag uw verhaal beginnen?
Ik mag mijn verhaal beginnen. Nou, mevrouw Zets, is het waar dat u aan de auditcommissie hebt gevraagd of er een forensisch accountant is ingezet?
Mevrouw Zets, als u wil antwoorden, mevrouw Zets, moet u naar het midden gaan.
Meneer Beuzenberg, ik heb inderdaad de auditcommissie gevraagd of er een forensisch accountant was ingeschakeld.
En heeft u daar duidelijk antwoord op gekregen?
Nee.
Dan heb ik nu een vraag aan mevrouw de Rooij, voorzitter van de auditcommissie. Kunt u de raad en de raadsleden misschien vertellen waarom u daar geen open en eerlijk antwoord op gaf?
Goed, en mevrouw de Rooij.
Gaat mijn wandeling af van de tijd van de heer Beuzenberg of niet?
Geef niet hoor, doe maar.
Wij als auditcommissie vinden dat wij afdoende hebben geantwoord. En als mevrouw Zets daarover ontevreden is, nog een keer die vraag stellen. Of u kunt hem stellen.
Nou, dat is nou precies de reden waarom ik geen gebruik maak van de auditcommissie. Omdat je gewoon geen eerlijk antwoord krijgt. En dan heb ik nu een vraag aan meneer Koster.
Mag ik daarop
vindt
reageren,
u dat laakbaar?
Mooi, mag reageren. Gaat u gang.
De auditcommissie is een onafhankelijke commissie ingesteld door de raad om de accountant, de officiële opdrachtgever van de accountant. In beslotenheid worden een aantal dingen besproken, zodat de accountant zijn werk kan doen als onafhankelijke partij. Als er vragen gesteld worden, dan antwoorden wij naar eer en geweten op die manier, zodat wij denken dat nog de accountant, dat de accountant zijn werk goed kan blijven doen. Nou, en volgens mij is dat de reden waarom wij hebben geantwoord zoals we hebben geantwoord. En als u daar ontevreden over bent, dat kan. De afspraak is dat de accountant zijn werkzaamheden heeft. Hij moest nog een aantal extra werkzaamheden verrichten. Die heeft hij gedaan. Hij beslist wel zelf wie er in zijn controleteam zit. En dat hebben we precies ook aan mevrouw Zetso medegedeeld.
De vraag was... Ja. Ja, dank u. Oh, sorry, voorzitter. Ja, je bent zo in het spel bezig dat je af en toe even de spelregels kwijt bent. Mevrouw De Rooij, het lijkt mij dat als... En die vragen die komen ook via raadsinformatie bij andere raadsleden. Het lijkt mij toch dat als je zegt of iets wit of zwart is, dat je dan gewoon zegt dat het wit of zwart is. En dan ga je toch niet zeggen, ja, maar de buurman heeft een groen huis en laat het maar zo, want die vindt het prima zo. Ik vind dat als er een duidelijke vraag aan u gesteld wordt door een collega raadslid, want u zit namens de raad, bent u voorzitter of zit u in de auditcommissie voor de raad en tussen de accountant. U bent onze woordvoerder. Er wordt een vraag gesteld door een collega van ons en u geeft daar geen direct eerlijk antwoord op. U geeft een afwijkend antwoord en ik vind dat als fractievoorzitter van SRA laakbaar.
Meneer Beuzenberg, u heeft nog een halve minuut, want u moet zich wel realiseren dat alle interrupties die u uitlokt van uw spreektijd afgaan.
Ja, dan zou ik heel snel een vraag willen vragen aan meneer Koster. Wat vindt u van dat gedrag? Vindt u dat er als er een vraag gesteld wordt, een gewoon antwoord hoort gegeven te worden door de auditcommissie? Of vindt u, wat ze bij het CDA gewend zijn, dat je maar kan draaien?
Meneer Koster.
Ik moet hem vasthouden, meneer Beuzenberg. Wat u van het CDA vindt, dat interesseert mij eigenlijk helemaal niets. Dat is worst. Ik heb verteld dat ik uw gedrag laakbaar vond. Nou, en die mening heb ik nog steeds.
En u wilt...
Oh, sorry.
Tegen Beuzenberg. Dank u, voorzitter. En u wilt daar dus ook geen antwoord op geven. U vindt het normaal dat als een raadslid iets vraagt aan de auditcommissie, dat daar geen antwoord op gegeven wordt en dat vindt u normaal.
Herhaalt zich nu en er is geen
spreektijd. Dat is uw verhaal, meneer Beuzenberg. Ik kan dat niet checken. Ik heb geen enkele reden om geen vertrouwen te hebben in de auditcommissie
en
in haar
voorzitter. Dank u wel, meneer Koster. Meneer Van Bezooijen had zich keurig aangemeld voor een vraag, denk ik, aan meneer Beuzenberg. Die mag u wel beantwoorden, want dat gaat in de tijd van de heer Van Bezooijen. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. In het eerste deel van de vergadering heb ik een opmerking gemaakt over, of mijn verbazing eigenlijk geuit, over de nieuwe vormen die worden gehanteerd. Ik kreeg hier een beetje de associatie met een soort van hoorzitting en ik vind dat wel een bijzondere vorm. Wat ik in de eerste termijn heb nagelaten, maar wat ik nu zeker ook in het kader van de discussie tussen meneer Beuzenberg en de auditcommissie namens deze fractie willen wij onze complimenten uiten aan de auditcommissie voor de zorgvuldige wijze, voor zover wij dat hebben kunnen zien, waarmee zij hun werk hebben gedaan. Dank u wel.
Dat is verder niet een vraag aan meneer Beuzenberg.
Nee, maar ik zou daar wel een antwoord op willen geven.
U heeft ook geen spreektijd meer, u ook niet, meneer Beuzenberg. We gaan naar het antwoord van het college in eerste termijn. En daarna heeft u nog mogelijkheid om te discussiëren met elkaar of met de wethouder. Wethouder Nobel heeft het voorrecht om als eerste het spreekgestoelte namens het college te mogen gebruiken. En hij heeft zich daar zeer op verheugd.
Zo, dat heb ik dan ook weer geregeld.
Ja, voorzitter.
bijzondere...
Jeroen.
Ja, maar ik zit nu alweer. Ik zou de procedure niet langer verstoren. Voorzitter. Ja, ik ben er wel klaar mee. Volgens mij staat er over niets in het duale stelsel beschreven. Dus ik denk dat ik nu maar blijf zitten. Dat kan ik het beter lezen ook. Voorzitter.
Meneer Nobel, de raad heeft uitgesproken dat zij eraan hecht dat in raadsdebatten het college ook staat. Dus ik wil u toch verzoeken om te gaan staan. Woord is aan wethouder Nobel.
Ik ben inmiddels wel gewend om geen politieke uitspraken meer te doen over dit soort dingen. Voorzitter, laat ik eerst beginnen met dank te zeggen aan vele sprekers onder u die waardering hebben uitgesproken over de jaarrekening. Ik denk ook dat het recht is. We hebben de afgelopen jaren zeer hard gewerkt om een poging te doen om zowel in andere PCC-producten als de jaarrekening helder en transparant aan u te overleggen wat er gebeurd is in enig jaar. Dan wordt het wat lastig als sommige partijen op basis van een melding nu in ene vinden dat er ruis is. Waar wat mij betreft geen ruis is. En ik zal u ook uitleggen waarom. Als in enig jaar voor sluiting van een boekdatum melding wordt gedaan aan een accountant vanuit welke hoek dan ook. En de accountant moet op basis van datgene wat hij hoort te doen volgens de wet, daar onderzoek naar te doen. En hij zou daar iets in vinden, of er een bevinding over hebben, dan zou hij dat opnemen in het rapport van bevindingen. Nou is het wel zo dat een accountant niet alleen per balansdatum alleen maar een jaar afsluit, maar dat feiten en omstandigheden die na de datum van de balans tot het verschijnen van het rapport van bevindingen en daarbij de goedkeurende verklaring ondertekend, al datgene wat hem ter oren komt, en door wie dan ook, dat is in dit geval ook niet belangrijk, vind ik, zal moeten meenemen in zijn afwegingen. En dat kan soms leiden tot hernieuwde controle van bepaalde dossiers. Dat is aan de orde geweest, volgens mij. En dan is het niet vreemd, want in het rapport van de bevindingen of bijvoorbeeld in de interim letter van de accountant volgen wij dan ook vaak op wat de accountant zegt, wat wij, wat hem betreft, nog eens zouden moeten wijzigen in de jaarrekening. Als je de jaarrekening al geproduceerd hebt en die ook al bij de raad ligt en de accountant moet op basis van bevindingen toch nog een keer met ons in gesprek om teksten eventueel aan te passen, is dat niet meer dan gebruikelijk. Alleen het verschil zit hem wel in het feit dat de jaarrekening al door het college was vastgesteld en de laatste wijzigingen daartoe nog via een brief moesten worden opgesteld.
Meneer Van Groeningen heeft een vraag nu. Gaat u gang.
Voorzitter, geen vraag, maar een opmerking als dat mag. Want hetgeen de wethouder zegt klopt helemaal. Alleen de ruis ontstaat niet over hetgeen niet is, of het ontstaat niet over hetgeen is opgeschreven, maar juist over hetgeen niet is opgeschreven. En ik had het in ieder geval voor mijn en voor mijn fracties afweging beter gevonden als het er helder stond, want we begrijpen het gewoon niet. En daarmee kunnen we, omdat we het niet begrijpen, en iedere andere collega moet het mij maar uitleggen die het wel begrijpt wat er staat, maar ik heb liever dat u dat doet, ja, daarmee kunnen wij onze controlerende verantwoording niet nemen. Dat was de kern van onze zaak. En het feit dat er ruis is, is zeer spijtig. Ja, nee, ja, u staat zo tegen mij te doen. Ik wil graag even mijn punt maken, want u kijkt mijn richting als het gaat over ruis. Nou, u kijkt mij aan en ik heb het ook over ruis gehad als enige. Dus ik neem aan dat u mij bedoelde. Het gaat ons erom dat die ruis weggaat en u kunt ervoor zorgen. Dus u moet niet verontwaardigd doen over het feit dat wij opmerken dat er ruis is, want dat past niet.
Hij popelt de wethouder om juist u een toelichting te geven. Wethouder Nobel.
Laat ik in ieder geval zeggen dat ik zelf mijn bewoordingen kies. U heeft uw bewoordingen, dus ik neem mijn bewoordingen. Ik probeer uit te leggen hoe een accountant werkt, ook na balansdatum. En ik verzeker u dat ik niet eens op de hoogte ben van de meldingen die na balansdatum specifiek op dit dossier ben geïnformeerd. Dat de accountant daar wat over, die heeft dus nog eens een keertje wat onderzocht. Hè, dus in het kader van die meldingen. Heeft daarbij gezegd van nou, als u nou eens nog eens even wat scherper opschrijft over risico's en dat soort dingen meer. Dat hebben wij gevolgd. En daaruit is een uiteindelijk een goedkeurende verklaring gekomen. Ik kan daar niet meer en niet minder van maken dan gewoon het proces beschrijven. En ja, ik kan, kijk, als u zegt ja, ik kan geen vertrouwen meer stellen in
de handtekening van account als het gaat over rechtmatigheid. Ja, daar kan ik niet in treden, dat is uw eigen oordeel. Maar ik wil alleen maar weghalen. Nou ja, u wil geen goedkeuring geven aan de jaarrekening. Dus, nou ja, goed. Voorzitter.
Meneer Groeningen wil denk ik even...
Voorzitter, ik stel voor dat tijdens de eerste termijn van de raad... de portefeuillehouders wat minder met hun telefoon zitten te knoeien... en wat meer luisteren naar wat er daar achter het katheder wordt gezegd. En als ze daar niet toe bereid zijn... ik ben al blij dat de wethouder achter dat katheder ging staan... dan moet u dat maar zeggen, want dan schrijf het wel op, stuur het u op... kunt u het lezen, kunt u schriftelijk antwoord geven. Want hier word ik niet zo vrolijk van.
Ja, ja, goed. Kijk, dat wij antwoorden krijgen op vragen die gesteld worden... maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Voorzitter, nogmaals... Ik ben blij met een aantal partijen die wel dat vertrouwen hebben uitgesproken... en ook zeggen hoe de inhoud van de jaarrekening is geweest. Wat mij betreft is er geen ruis. Is er na balansdatum zijn een aantal actuele bevindingen geweest... waarop de accountant heeft moeten acteren... en die heeft vervolgens op basis daarvan toch zijn verklaring gegeven. Gelukkig, want ik denk dat we ook het afgelopen jaar met onze organisatie hard hebben gewerkt... om steeds meer dingen nog transparanter, maar ook nog beter te verantwoorden. Dan kom ik gelijk bij ja, nog een tegenvaller van vanavond, moet ik dan toch helaas zeggen. En ja, er worden hier af en toe al hele zware woorden gebruikt. Maar ik werp het toch echt verder van dit college dat wij een poging doen om dingen weg te moffelen. En wat mij betreft wordt hier nog gekker, en dan zeg ik het toch maar voorzitter, als diezelfde fractie ingestemd heeft... met een reserve van 30 miljoen die betreft inderdaad het deltaplan bereikbaarheid... en het realiseren van grootschalig groen en recreatie. U mag voor mij best een poging doen om hier uw politieke statement te maken... maar laten we wel eerlijk tegenover elkaar blijven. En als in de brief van de accountant staat 34,2 miljoen... dan komt dat voort uit de beschrijving zoals dat opgenomen is in de BBV. Die stellen wij niet vast. Dat is opgelegde wetgeving hoe je als gemeente... de zaken moet opschrijven. Ja, en dat is dan... ik kan er verder niets mee. De BBV ga ik niet over. Maar zo zit het nu eenmaal in elkaar. Ik vind het jammer dat u dat wegmoffelen noemt... terwijl u daar zelf een besluit over heeft genomen. Dan even, voorzitter. Ik doe het een beetje in een andere volgorde. Eén Haarlemmermeer, die heeft gesproken over de ratio's. Ja, als je dat in het bedrijfsleven zo zou hanteren... dan is er wel enige zorg, hè, zullen we maar zeggen... Maar die ratio's die werken voor overheden nu eenmaal echt anders. Dat is niet om het weg te wuiven. Ik denk dat het wel goed is om nog eens een keertje goed uit te leggen in de vermogensfeer en de reservesfeer. Om nog eens even nader te duiden waar het belang voor gemeenten, in overheden in het algemeen, liggen als het over dit soort van vergelijkende getallen gaat en percentages. Dan heb ik de Democraten Haarlemmermeer. Ja, er is al een aantal dingen gezegd. U had het over pagina 3, een heroverweging. Ik moet even... Dat zat in het rapport van bevindingen, maar kom ik zo direct nog even terug. Ik ga dat even nog kijken wat ik daar nog over kan antwoorden. D66. Ja, die hebben eigenlijk meer vragen gesteld van mijn collega's, zie ik heel snel. Dan vraagt CDA en Partij van de Arbeid, maar ook GroenLinks, een aantal, die stellen inderdaad wat vragen over de bevindingen van de accountant zelf. Volgens mij hebben we aangegeven in de brief die we hebben gestuurd naar aanleiding van het rapport, dat wij die bevindingen van de accountant, maar ook zeker de adviezen, dat wij die zeker dit jaar ook mee zullen nemen en voor zover mogelijk ook zullen invullen. Ik wil daarbij wel toezeggen dat wij met name ook waar het... integraliteit betreft van de risico's binnen onze projecten, hè? Dus zeg maar binnen de hele sfeer van zowel woningbouw als kantoren en bedrijvenprojecten, dat we de integrale risico's nog nader en beter zullen gaan afstemmen, omdat ook het doen bij het ene project natuurlijk gevolgen heeft voor het later bij het andere project. Dus daar zullen we zeker dit jaar aan gaan werken en u daarover informeren. De ChristenUnie-SGP, ja, dat terecht punt, toeristenbelasting, ja, we hebben daar ook al eens een keertje bilateraal het alles over gehad. Het niet snel tot stand komen van het hotel heeft daar enige invloed op gehad. Maar natuurlijk ook de beweging van het al dan niet verschijnen van toeristen op Schiphol en daarmee ook in onze gemeente. Dat de toeristenbelasting hoog is, ja, dat weten wij. Maar volgens mij, en dat heb ik al eens eerder gezegd, wat mij betreft Hef ik liever belasting bij een toevallige passant dan dat ik me in rekening moet brengen bij onze eigen burgers. En ik zou zeggen, laten we dat vooral zo houden. Nou, de VVD had het over een pinpas. Ja, ik moet u toch wel enigszins teleurstellen. Ik heb al meerdere keren mogen meemaken dat als wij alles een keertje weggingen als college, dat dan meestal mijn pinpas moest worden gebruikt, omdat die van de gemeente vaak niet toereikend is om dan de rekening van een hotel te betalen. Maar zonder gekheid op een stokje, zonder gekheid, alle gekheid op een stokje. En nee, het is natuurlijk niet zo dat wij, er is inderdaad één creditcard en de toevallige bezitter daarvan ben ik en dat moeten we ook zo houden. Maar het is niet zo dat deze gemeente onuitputtelijk banken de flappen uit een tap kan halen. Die vraag is overigens ook gesteld door anderen. Hoe zit dat nou eigenlijk? Hè? We zijn toch een redelijk welvarende gemeente en we zijn ook een redelijk rijke gemeente als je kijkt vooral naar andere gemeenten. Maar het is zeker niet zo.
Meneer Zakkerlei, gaat u ook.
Over betekent die pinpas, dat was een beeldspraak. En ik bedoel er meer te zeggen van hoeveel zouden wij nu hebben bij die reserves? Dus wat zouden wij nu echt kunnen gebruiken als er een eventuele tegenslag is? En ik snap best dat het limiet niet toereikend is om een volledige reserve op te nemen. Maar daar ging het in dit geval niet.
Wethouder Nobel.
Nee, dat begreep ik ook wel. Die discussie hebben we natuurlijk al eerder gevoerd, omdat sommige van uw collega's in het verleden nog wel eens hebben geopperd van goh, we hebben 250 miljoen reserve. Dus waarom besteden we dat niet aan goedkope woningbouw of wat dan ook? Maar zo werkt het niet. Ons algemene reserve wordt gebruikt met een vast percentage om die deels toe te rekenen naar de gewone exploitatierekening. Dus met een rekenrente van 5%. En als echt de nood aan de man zou komen, zouden wij, nou ja, dat staat ook in het weerstandsvermogen redelijk benoemd, zouden wij relatief makkelijker zware klappen op kunnen vangen. Dus als wij meerjarig 10 of 15 miljoen zouden moeten besparen op een of andere manier. Dus dan zouden wij met die rekenrente op het eigen vermogen daar wat sneller een oplossing op vinden dan in menig gemeente in den landen. Ik weet niet meer waar die vraag vandaan kwam, maar dat ging ook over de reserves. Het is niet zo dat wij heel veel geld op de bank hebben staan, maar dat kunt u ook zien in de balans. Want daar staan de verplichtingen langlopend gewoon opgenomen. Voorzitter, verder is nog een opmerking gemaakt, ook door de accountant overigens, over de risico's die wij lopen waar de garantstellingen van woningcorporaties betreft. Wij hadden in de afgelopen periode al reeds onze ogen gewend tot die garantstellingen van de gemeente. Niet alleen voor woningcorporaties, maar ook voor andere instellingen. En dat heeft ook geleid tot het scherp onderhandelen daar waar wij ook aan zorginstellingen bijvoorbeeld dit soort garanties afgeven. De garanties voor de woningbouw die belopen een behoorlijk fors bedrag. Uit mijn hoofd zegt ergens rond 230, 240 miljoen. Dat zijn natuurlijk forse bedragen. Ik wil er twee dingen bij zeggen. Eén, daar iets aan veranderen op dit moment kan niet. Hè. Dus ja, je moet er wel aandacht voor blijven hebben en zorgen ook zeker dat we via de VNG proberen om wat meer zekerheid nog te krijgen op die garantiestellingen dan we in het verleden hebben gedaan. De andere kant is dat primair eerst de WSW en andere instellingen verantwoordelijk zijn om verplichtingen van corporaties te dragen, alvorens ze bij de gemeente terechtkomen. Maar blijven we ook zeggen, evenals de accountant, pas op, want je loopt daar wel een risico als bijvoorbeeld een hele grote club als IJmeren in een situatie terecht zou komen als bijvoorbeeld Vestia. Dus die boodschap is wat mij betreft helder. Voorzitter, volgens mij heb ik alle punten op hoofdlijnen wel gehad.
Er zijn een paar vragen gesteld aan uw collega's, in ieder geval aan wethouder Bak, dus ik neem aan dat hij ook het woord gaat voeren. En verder, wethouder Nedestik dadelijk nog. En als uw raad wil discussiëren in deze, dan gaan we logisch over naar de tweede termijn, want ik wil u erop wijzen dat de termijn zowel van het college als die van uw raad in de eerste termijn wat uitgelopen is. Maar u hoeft zich niet te weerhouden om in debat te gaan. Wethouder Bak.
Voorzitter, ik heb een viertal opmerkingen en vragen. Ten eerste is dat van meneer Van Bezooijen. Hij maakt zich zorgen over de overbelaste mantelzorgers. Nou, dat is een beeld dat we herkennen. Je ziet dat die overbelasting plaatsvindt. Dat is ook de reden dat er respijtvoorzieningen zijn, waardoor ze toch wat ontlast kunnen worden. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op mantelzorgers. En ik neem aan dat de toegenomen arbeidsparticipatie, want dat is een communicerende vaten, ook maakt dat op degene die mantelzorg verlenen nu een groter beroep wordt gedaan omdat er minder toetreders zijn. Meneer Elsa Galay die maakt een opmerking over de WMO en die zegt ik zie dat er een daling is in het aantal verstrekkingen en bereiken wij nou wel iedereen die we zouden moeten bereiken. Nou, die daling in de kosten die zet zich al een langere tijd door en het is op zich niet onlogisch, want de doelgroep, om het maar zo uit te drukken, die is inmiddels bereikt en heeft de voorzieningen gekregen. Dus wat je nu ziet is alleen nieuwe toestroom en dat zijn vervangingen. Bovendien, om zorgvuldig met de gelden om te gaan, gaan we meer dan in het verleden, worden er ook herverstrekkingen gedaan. Dus gebruikte voorzieningen die worden opnieuw herverstrekt. Meneer Spijker die heeft een opmerking over het dorpshuis in Batouverdorp en hij is geschrokken over de voorbereidingskosten. Ja, ruim 900.000 euro. Hij zegt wat, ja, ik schrik daarvan dat het in één keer afgeschreven wordt. Ja, dat zijn de voorbereidingskosten geweest voor die grote multifunctionele accommodatie. Raad heeft het besluit genomen dat die niet gebouwd zal worden. En onze eigen systematiek laat niet toe dat je die voorbereidingskosten meeneemt in het nieuwe project. Want de MFA wordt nu een heel mooi dorpshuis. En ik kan u zeggen dat ik denk eind juni, begin juli, dus vlak voor het reces krijgt u ook nog een voorstel en krijgt u ook een overzicht over de gang van zaken. Meneer Van Bellen heeft een opmerking gemaakt over de WEI vorig jaar en over de jeugdwerkloosheid. Ja, de WEI bestaat niet meer en de jongeren zijn op 1 januari 2012 zijn ze overgeheveld naar de wet werk en bijstand. Aan het begin van de economische crisis hebben veel jongeren besloten om gewoon door te leren. En dat is maar geluk ook, want er waren ook jongeren bij die een onvoldoende startkwalificatie hebben. Maar inmiddels hebben ze hun school verlaten. Er zijn denk ik twee dingen die spelen. Ten eerste de werkloosheid die in Haarlem en meer in relatieve cijfers, dus in procenten, tweemaal zoveel is geworden als in de rest van Nederland. Dat maakt de mogelijkheid om een baan te vinden al wat lastiger. En ik denk dat in 2011 de gesignaleerde problemen met het aan het werk helpen van mensen bij de sociale dienstverlening, daar komen we binnenkort op de 30e met elkaar over te praten, dat dat ook zijn effecten zal hebben gehad. Voorzitter, ik ben door mijn vraag. Ik geloof dat ik alle vier de vragen beantwoord heb.
Dank u zeer. Het woord is aan wethouder Nedersticht.
Voorzitter, dank u wel. Ik meen in ieder geval een tweetal vragen te hebben mogen ontdekken in de verschillende betogen. De eerste was de zorg van de ChristenUnie of duurzaamheid niet duur zou zijn. Nou is duur natuurlijk een subjectief begrip. En dat mag, als je kijkt naar de toekomst, de duurzame toekomst voor ons allemaal, mag dat voor de een hogere investering vergen dan voor de ander. Maar de zorg om het goed in de gaten te houden, dat delen wij. En we hebben ook aangegeven dat we voor het zomerreces ook met een monitoring komen. En ik heb hier ook aangegeven, als daar projecten zijn die niet datgene opleveren wat wij beogen of wat we met u hebben afgesproken, dat we daar een wijziging op gaan plegen. De tweede vraag die ik heb mogen ontwaren is van Democraat Haarlemmermeer. En dat was de vraag over de status van de plannen over het hoger onderwijs. En ik meende, voorzitter, dat wij vandaag de jaarrekening van 2011 bespreken. En dit is een startnotitie van het eind van dat jaar, waarin we ook hebben aangegeven dat we halverwege 2012 met een terugkoppeling komen en even met een voorstel. Maar daar wil ik toch even op doorgaan. Wij komen, en want ik heb ook 2 of 3 weken geleden, meen ik, in een actualiteitsvraag van het CDA ook aangegeven dat wij voor het zomerreces met een rapportage en een voorstel zouden komen. En dat gaan we ook doen. En tegelijkertijd ben ik ook wel een klein beetje benieuwd, maar dat hoeft niet in dit debat, hoe het komt dat mevrouw Zetsel kennelijk over informatie beschikt dat er niets gebeurt. Voorzitter, dank u wel.
Dank u zeer. Meneer Van Bezooijen, u wil een vraag stellen richting de heer Nedersticht. Gaat u?
Nou, niet zozeer in de richting de heer Nedersticht, maar ik leg hem maar bij het college en dan mag u dan zeggen van wie het antwoord geeft. Ik heb in mijn eerste termijn heb ik ook aangegeven dat het een zorgelijke situatie is dat ruim 25% van onze jongeren alcohol gebruikt in toch behoorlijke kwantiteiten van 7 à 8 drankjes per gebeurtenis. Ook de hoge mate van depressiviteit, 1 op 10 heb ik het gekwantificeerd, heeft het college ook daar beleid op ontwikkeld? Want ik heb namelijk ook gezegd We moeten leren uit datgene wat we in de achterliggende tijd hebben gehad. En hoe vertalen we dat naar het prospectief?
De wethouder Volksgezondheid, de heer Nedersticht.
Ik veer al op, zover dat mogelijk is met mijn bestuur. Voorzitter, de... kan ook een keer gebeuren. De zorg die ik zojuist hoorde, die delen wij ook. Maar ook hier hebben wij in de afgelopen weken een aantal vragen en opmerkingen uit de Raad gekregen. Die zijn zowel in de actualiteitsvragen behandeld, maar ook schriftelijk zijn die geweest. Ik heb u ook daarin meegegeven dat we ook in de veiligheidsregio waar we praten over bijvoorbeeld alcohol en alcoholgebruik hier binnenkort uitvoerig over gaan praten. Dat de cijfers die voor Noord-Holland in zijn geheel waren gegeven dat de uitsplitsing pas aan het einde van mei beschikbaar zou komen. Nou, ik zit daar in ieder geval nog regelmatig achteraan om te kijken in hoeverre geldt het nou voor onze gemeente en wat kunnen we daar nou het beste aan doen. De zorg delen wij, de aandacht is absoluut aanwezig en we zijn er gewoon actief mee bezig.
Meneer Van Bezooijen.
Ja, dank u wel in ieder geval voor dit antwoord en op het moment dat het erkend en herkend wordt en ja, je moet haast blind zijn als je dat niet doet natuurlijk op basis van deze cijfers. U refereert terecht aan de schriftelijke vragen die namens deze fractie zijn gesteld, later ook nog een keer door de fractie HAP een keer geaccentueerd en we zouden daar heel graag een proactief beleid op geformuleerd zien.
Wethouder Nedersticht.
U mag daarop rekenen, samen met ons en ook onze partners, onder andere de partner die wij in de grote mate in gebruik is, de Breide Stichting. Maar dat gebeurt dus. Dank u wel, voorzitter.
Dank u zeer. Ik kijk naar uw raad. Wie in tweede termijn een onderwerp te berde wilt brengen? Meneer Elsa Kalai van de VVD, gaat uw gang.
Voorzitter, bedankt. Ik heb twee vragen aan de heer Meijer. Uit zijn gestrooien met cijfers en paginanummers heb ik toch nog twee punten kunnen destilleren waarvan ik denk van, klopt het nou of klopt het nou niet? Allereerst heeft hij voor mij geen antwoord gegeven op de vraag van de heer Nomen van die 32 miljoen. Meneer Meijer zegt heel hard in allerlei media dat er 32 miljoen over is gebleven. Dat is dus pertinent niet zo. Dus ik wil aan de heer Meijer vragen, als hij het systeem niet begrijpt, waarom doet hij daar niks aan? Het college is ongelooflijk welwillend om hem te helpen. Hij kan technische vragen stellen. Sterker nog, afgelopen maandag was door een VNG georganiseerd congres hier dat exact uitleg gaf hoe de gemeentelijke begrotingscyclus werkt en had hij deze gênante vertoning kunnen voorkomen. Dus ik zou willen zeggen, probeer de volgende keer op een andere manier, zorg dat u precies weet waar u het over heeft, dan denk ik dat we het allemaal een goede slag slaan. En ten tweede, heb ik u nou horen zeggen dat u zegt dat de omlegging van de A9 niet door mag gaan? Klopt dat? En zo ja, wilt u dan tegen al die Badhoevedorpen zeggen, nou die omlegging van de A9 die hoeft niet. En zo ja, nog een keer. Als het dus zo is, wat denkt u dat dat kost?
Het woord is aan de heer Meijer van Forza.
Ja, zeker. Ja, ik weet niet wat u in uw oren heeft, meneer Elkanselaar, maar ik heb niet gezegd dat wij tegen de omlegging van A9 zijn. Ik heb alleen gezegd dat de kosten navenant waarschijnlijk uit de hand gaan lopen, dat we daarvoor op moeten wijzen. En ik heb over die 32 miljoen die u vraagt, ik weet niet of u het rapport heeft gelezen, maar er staat gewoon heel duidelijk in dat er 34 miljoen voordelig is. En natuurlijk is dat herbestemd, maar dan hoef je toch, die cijfers die liegen toch niet? Of heeft u een ander rapport gelezen?
Nee, meneer Meijer, ik heb exact hetzelfde rapport gelezen, maar die 32 miljoen die is gewoon bijgeschreven in de exploitatie en afgeschreven voor hetgeen waar u, de heer Noom, zei net ook voor heeft voorgestemd, dus ik snap uw punt niet.
U weet wat een jaarrekening is? Dat zijn kosten en baten. Oh ja, er is die weer, ik denk al, Pipo. Dus het is gewoon 34 miljoen klaar en dat is het staatje van optellen en aftrekken dat herbesteed wordt, natuurlijk is dat zo.
Maar wat jammer is het feit dat u dat wel ongelooflijk hard roept, dat het overal in de media staat, terwijl het gewoon pertinent niet waar is. Dat geeft een ongelooflijk slechte beeldvorming voor deze gemeente. En ik kan niet anders u het verwijt maken dat het gewoon ongelooflijk populistisch gedrag is.
Wie van u, meneer Van Bezooijen, wil de heer Elsa Kalai een vraag stellen? Gaat u gang.
Ja, dan zou ik van de zijde van de VVD toch iets concreter willen horen van er is gesproken over een gat en dat is misschien een gesuggereerd gat en er is ook een bepaalde naam aangegeven, maar ik neem toch aan dat de VVD net zo goed als wij allemaal gebaat zijn dat dat gat niet open gaat of ontstaat of hoe dan ook.
Meneer Elsa Kalai.
Welk gat u het heeft, sorry.
U ziet geen gat. Of ziet u er geen gat in?
Of u uw vraag nader wilt toelichten?
Het geld wat nodig is, noodzakelijk is, op het moment dat je de kosten voor de omlegging van de A9 actualiseert, dan kun je met enige voorspellende waarde kun je aangeven van dat daar nogal wat geld bij moet. En ik denk dat dat bedoeld wordt met dat gat.
Tot de omlegging van de A9.
Het werd genoemd het gat van de heer Bezuijen, maar dat wil de heer Elzakalai blijkbaar niet herhalen.
Nou ja, dat maakt me niet zoveel uit, het gat van de heer Bezuijen. Maar nogmaals, ik heb de heer Meijer niet zo goed kunnen horen met al de cijfertjes die te berden bracht. Kijk, als er een gat gaat komen, ja, dan is dat het inderdaad wel een eventueel probleem wat op de loer ligt. Maar ja, zover is het volgens mij nog helemaal niet.
Nog niet, want de omlegging van de A9 is nog niet gestart.
Exact, dus voor mij is het nu een terugkijking op het jaar 2011, dat is inmiddels al geweest. Ja, en laten we niet speculeren wat er eventueel in de toekomst zou kunnen gaan gebeuren.
Ja, VVD is zowel lokaal als nationale regeringspartij en regeren is vooruitzien.
Ik begreep het, dat zult u ook begrijpen, dat in ieder geval de betrokken wethouder daar nu op wil reageren. Meneer Bezuijen, er staan, zeker.
Kom even van mijn gat af. En ik kan u zeggen, dat is inmiddels pijnlijk geworden, want ik zit steeds vaker op het zadel. Dus dat gat, dat doet gewoon nu zeer. Maar het is leuk als je dat vaak hoort. Ik ben ook al eens een keer de bult van Bezuijen. Dus inmiddels heb ik een aantal van die bijnamen. Maar dat ga ik doen. Maar ik wilde toch even reageren, want ik vind dat er nu echt een verkeerd beeld ontstaat. Ik was in eerste instantie niet van plan om te reageren op de aantijging van de heer Meijer. Want of hij heeft de wijziging van het klimaat, die natuurlijk van koud naar warm heel snel is gegaan, niet goed doorstaan. Want ik heb in ieder geval een paar dingen horen zeggen die gewoon feitelijk niet juist zijn. Even los van hoe hij het interpreteert, dat mag hij natuurlijk op zo'n manier doen. Maar even toch even de feiten. Het budget voor de omlegging A9 ligt vast. Daar zijn afspraken over gemaakt. Onze bijdrage aan de omlegging A9 ligt vast. Het risico, en dat staat ook keurig in de jaarrekening, ik heb het net nog even nagekeken, gaat over de vraag of wij uiteindelijk de opbrengst die wij zouden willen genereren uit de ontwikkeling van met name het centrum, maar ook wat erop Zuid, of wij die waar kunnen maken. Nou, dat is een risico wat er is. Dat hebben we ook altijd actief naar u gecommuniceerd. Daar is helemaal geen discussie over mogelijk. En daar doen wij als college natuurlijk alles aan doen om die risico's niet te laten manifesteren. Maar om nu te suggereren dat de kosten oplopen of dat we in een gat van Bezuijen stappen, voor zover dat er is, ja, dat gaat me wat ver. Dus ik wilde daar wel even op reageren, want anders ontstaan daar weer verkeerde beelden over en dat zou ik niet willen.
En dat leidt tot een reactie van de heer Meijer. Forza, gaat uw gang.
Dat lijkt me helder. Dan vraag ik de wethouder om dat toch eens uit te leggen. In de jaarrekening staat dat er nog een gat in de begroting is van 107 miljoen minus 16,5 miljoen, oftewel 90,5 miljoen euro. Dat is natuurlijk nog heel wat, want dat was het prijspeil 2005. En die kosten, die stijgen natuurlijk alleen maar. Ik wil niet zeggen dat het onoverkomelijk is, maar ik vind wel dat je daar goed rekening mee moet houden en eventueel daar misschien wat extra geld voor moet reserveren. Dat is het enige wat we zeggen.
Wethouder Bezuijen.
Ja, voorzitter, dat blijft een herhaling verzetten, want ik zal de heer Meijer dan toch moeten wijzen op het feit dat we daar vaker over gediscussieerd worden. De bijdrage van Haarlemmermeer is inderdaad 106 miljoen vastgesteld, iets meer met de indexering op dit moment. Waarvan de Haarlemmermeer in 2005 16 miljoen uit de algemene middelen heeft gefourneerd, daar blijft 90 van over. Vanuit die 90 hebben wij gezegd 55 miljoen moeten komen uit de gebiedsontwikkelingen van Battenverdorp. Daar hebben we ook afspraken over gemaakt met andere partijen die daar een garantie voor hebben afgegeven. En 35 miljoen zou moeten komen uit de ontwikkeling van Battenverdorp-Zuid. Dat is de situatie zoals die is, die is niet veranderd. U wordt daar ook keurig over gerapporteerd hoe die ontwikkelingen verder lopen. Hoe die bijdragen vervolgens ook betaald moeten worden aan Rijkswaterstaat. En dat is de bijdrage die wij moeten leveren, niet meer en niet minder. En als de aanbesteding meevalt, maar dat is dan weer een ander verhaal, zou die bijdrage ook naar rato bijgesteld kunnen worden. Dat zijn de afspraken die zijn gemaakt, niet anders. En volgens mij is dat geen nieuw gegeven.
Meneer Soerwan van GroenLinks heeft het woord.
Voorzitter, dank u wel. Twee vragen van een geheel andere orde. Fijn dat de portefeuillehouder heeft aangegeven dat hij de aanbeveling van de accountant zal opvolgen. Ook met betrekking tot de risico's. En dat hij aangeeft dat die risico's beter op elkaar zal afstemmen, meer integraliteit. En hij zal de raad daar ook over informeren. Graag een concreet aangeven in welk rapportage hij dat aan zal geven. Ik heb vervolgens nog een vraag aan de heer Spijkers, maar ik wacht eerst het antwoord van de portefeuillehouder af.
Geef ik eerst het woord aan de heer Nobel. Gaat u gang.
Nou, één over de algemene brief die we hebben geschreven een keer over het risicomanagement en de stresstest. Die komt eerdaags naar u toe. Daar heb ik de eerste stukken al van gezien. Dus die komt naar het college en dan naar u. Twee, dan moeten we even gaan kijken hoe we dat gaan organiseren. Want kijk, wat wij intern doen, dus wat onze organisatie gaat doen, is proberen zeg maar verbanden te leggen tussen al die losse projecten. En om te kijken dat als er risico's optreden in het ene project, wat dat betekent voor het andere project. Ik denk dat we wel even met elkaar moeten afstemmen of u nou geïnteresseerd bent in al die onderliggende methodieken. Want dat, volgens mij bent u dat namelijk niet, maar u wil gewoon weten of wij die risico's inderdaad ook goed op het oog hebben en op het netvlies. Dus ik denk dat we ook met de accountant nog eens even gaan kijken, want die heeft die aanbeveling ook al eerder gedaan. Ook nog eens even moeten kijken, ja, A, hoe doen we dat dan? En B, hoe maken we dat dan ook zo presentabel dat het ook voor u niet alleen te lezen is, maar dat het ook helder is en een duiding geeft aan de risico's die we lopen. Dus ik zou willen afspreken om dat in overleg met de auditcommissie en de accountant en onze corporate controller af te stemmen. En dan, nou ja, we hebben in het verleden dat ook wel gedaan, onder andere collega Heimeriks, die heeft in de rapportage vanuit NPG, TNPG, er altijd een rol in gespeeld, waarvoor dank. Maar dan, het moet wel zo zijn dat iedereen ook uiteindelijk begrijpt van wat er dan wordt opgeschreven. Laten we het zo afspreken. Maar dat gaan we in ieder geval wel, voor het einde van het jaar moeten we dat gewoon doen. Want ik wil het gewoon zelf, ik wil zelf ook meer de integraliteit van alle projecten daarin bezien.
Meneer Soerwan, gaat u verder.
Dank u wel. Ik heb ook een vraag aan de heer Spijkers. Hij zei iets heel interessants dat mij triggerde. Dat het college meer aandacht moet hebben voor inefficiëntie en verspillingen. En dat vind ik wel een hele mooie, want daar zat ik ook mee. En ik wil graag aan hem vragen, van, als jij de rekening zo erop naslaat, op welke gebieden zou dat kunnen gebeuren? En misschien kan hij even een voorschot nemen op de algemene beschouwing, want ik neem aan dat hij dan ook daar iets over zal zeggen. Ik ben heel benieuwd.
In concreto, voor de algemene beschouwing hou ik liever het boekje nog even lekker bij me. Dan kan ik jullie straks verrassen. Ja, het moet toch een beetje leuk blijven. Laat ik zo zeggen, nou nee, ik vind een mooi voorbeeld het MFA. Wat ik toen net aangaf, er is een gebouw gepland waar allerlei groepen bij elkaar zouden komen. Onder andere de senioren uit een gebouwtje die er absoluut niet in wilden. Het waren wat meer groepen die erin gepland zijn. Er is een gigantisch gebouw gepland. En uiteindelijk bleken er een aantal groepen minder te zijn. Nou, dat is 900 miljoen geweest. Was een hoop geld. Dan zeg ik, nou, dan kunnen we dat deze ronde, nieuwe ronde voor het MFA, laten we dan heel concreet bekijken wie gaan we erin zetten. Het wordt concreet neergezet. En laten we het dan efficiënt doen. Dat het wel voor de juiste doelgroep, maar ook met de juiste kosten.
Als u doorgaat, mag meneer Spijker, gaat uw gang.
Net even heel snel gebrowst bij de VNG-website op een mini-beeldschermpje. VNG heeft onder andere, ik zag bij de heer Hugo Waard, maakt gebruik van quick ratios. Ook de VNG heeft een aantal quick ratios, debt ratio, et cetera. Het is niet alleen dat ik dacht, kom, laat ik zakelijk doen, maar het is niet een vreemde.
Wordt zijn wethouder Nobel.
Nee, maar dat heb ik ook niet bedoeld te zeggen. Alleen als u de quick ratios en de current ratios vergelijkt met de current ratios en de quick ratios in bedrijfsleven. En dat deed u volgens mij. Want u gaf een waardering aan het getal 1,7 en aan het getal 0,4. Daarvan heb ik gezegd, daar moet je voorzichtig mee zijn. Want dat geldt dus niet voor lagere overheden. Wij zitten natuurlijk in een hele andere relatie. Ook als het gaat over financieringssystematiek. Dus dat is toch een hele andere. Maar dit is wel, ja, dit wordt wel een vak inhoudelijk, maar ik denk dat we dat toch nog beter moeten beschrijven bij het weerstandsvermogen en bij de ratio's die ook door ons natuurlijk worden neergezet.
Wil ik binnenkort nog eens een één-op-één gesprek met u hebben over de ratio's en wat duidelijk is. Dan ben ik in ieder geval duidelijker.
Dat kan altijd, daar is de wethouder toe bereid. Het woord is aan de heer Van Bezooijen, ChristenUnie, SGP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik bleef even wat achterstaan, want dat had niet met dit onderwerp te maken. Het is weer een ander onderwerp. En dat gaat namelijk over de afname van het aantal inwoners dat een beroep deed vanuit het sociale domein. De vraag is eigenlijk van, zijn daar ook oorzaken van bekend? Of hoe is dat ontstaan? Want op het moment dat we de pers volgen, dan zien we dat er juist een toename is van vragen, bijvoorbeeld naar de voedselbank.
Het woord is aan wethouder Bak. En ik kijk even rond. Meneer Vergroeningen wil daar nog vragen stellen. Anderen onder u, want het moet wel een goede afronding ook van het debat worden. Maar dan denk ik dat ik in ieder geval de geplande eindtijd van 9 uur blijf aanhouden. Meneer Meijer krijgt ook nog het woord. Het woord is nu aan de heer Bak.
Voorzitter, ik wil graag van meneer Van Bezooijen weten wat hij nou bedoelt met een afname. Is dat een afname van het aantal verstrekkingen binnen de WMO? Want daar heb ik net een antwoord op gegeven. Of een afname van wat dan ook?
Meneer Van Bezooijen.
Als ik het goed begrepen heb, dan betreft het een afname van het aantal inwoners van Haarlemmermeer die een beroep doet op de hulpverlening. In totaliteit.
Wethouder Bak.
Ik kan u zeggen dat in ieder geval mensen die een beroep kunnen doen, ook een beroep doen. Dus dan zou het betekenen dat er een mindere noodzaak is. Wat wel heel pregnant is, maar daar heb ik net ook een antwoord op gegeven, dat is een flinke afname van het aantal verstrekkingen. En de reden daarvoor, die kennen we wel, want die is onderzocht. Dat is dat toen we begonnen met de WMO, er een grote groep was die die verstrekkingen nodig had. Nu inmiddels voorzien is. Dus wat je nu krijgt is een vervangingsvraag. En nieuwe verstrekkingen van ja, nieuwe mensen die het nodig hebben. En we doen ook aan herverstrekkingen, uiteraard op een verantwoorde manier, in samenspraak met de WMO-raad. Daar is in ieder geval de verklaring dat die kosten flink teruggelopen zijn.
Meneer Van Bezooijen, en ik begrijp ook meneer Meijer op hetzelfde punt. Nee, dan gaat u.
Dat stelt me in ieder geval gerust op het moment dat u het antwoord geeft zoals u het geeft. Waar we ons enige zorgen over maakten van zijn de criteria soms zodanig gewijzigd dat daardoor die neergaande situatie is ontstaan.
Nee, de eigen bijdrage die is al in 2008 is die vastgesteld. Ja, en daar is geen wijziging in gekomen.
Dank u zeer. Het woord is aan de heer Meijer, gaat uw gang.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb nog even een vraagje over het gat van meneer Bezuijen. U begon net zelf ook over dat de ontwikkeling van Plabeke en Batuverdorp Zuid, dat zou ongeveer 35 miljoen op gaan leveren. Maar is het niet zo dat is uitgesteld tot 2040? Dus ja, dat duurt wel erg lang, denk ik dan.
Wethouder Bezuijen.
Ja, voorzitter, dat klopt. Daar heeft de heer Meijer gelijk in. Maar ook daar hebben we over gecommuniceerd om te kijken hoe we daar mee om zouden gaan. We weten ook dat de uitgaven van de omlegging aan 19 in dat verband ook later zullen gaan plaatsvinden. En wij hebben daar, maar dat ga ik niet in de openbaarheid, want daar hebben we u over in vertrouwelijkheid ook over geïnformeerd, hoe wij als college denken dat we daar uiteindelijk dat kunnen gaan oplossen. Omdat we ook een aantal vierkante meters op een andere manier hebben ingezet. Dus volgens mij is die discussie volop aan de gang. Dat zullen we ook zeker nog weer doen. Als de volgende voortgangsrapportage omlegging aan 9 weer komt, en dan zullen we ook nog verder informeren hoe wij daar als college tegenaan kijken.
Het woord is aan de heer Van Groeningen van de HAP. Of wil u de snelweg aan 9 omlegging, meneer Van Bezooijen?
Heel kort die opmerking. Laat ik nou denken dat het gat van Bezuijen die eerste paal van het Huis van de Sport was.
De heer Van Groeningen heeft het woord.
Ja, voorzitter, kort nog even over de omlegging aan 9. Want in 2005 is daartoe besloten en u weet dat de HAP daar ook een standpunt in had. Wij vonden dat op dat moment een ja, onverantwoord besluit is verkeerd uitgedrukt. Voor ons waren toen de risico's onvoldoende in beeld. We hebben later door middel van een motie, al nadat het besluit is genomen, ik geloof zelfs al een paar maanden later, een duidelijke opdracht gegeven aan het college om die risico's goed te beheersen. En ik ga er nog steeds vanuit dat dat ook tot de dag van vandaag gebeurt en ook zal blijven gebeuren. Want zo kennen we deze wethouder wel. Mijn fractie blijft naar aanleiding van dit debat wel met de problemen over. Want het is nooit leuk op zo'n manier kortsluiting met elkaar te hebben. Dat is, nou goed, in een debat kan dat. Het is misschien wel functioneel. Maar uiteindelijk moeten wij over 2 weken, geloof ik, wel een besluit nemen. En mijn fractie blijft toch, ik zal het woord ruis niet meer benoemen, maar wel met een heel vervelend gevoel over wat wij hebben geconstateerd en gehoord over wat daarin staat. Het is ons gewoon niet duidelijk. En laat mij dan in ieder geval me richten tot de voorzitter van de auditcommissie, want misschien kan zij ons dan in ieder geval helpen. Het reglement van orde, dat hoeft niet nu staan aan de microfoon, maar het reglement van orde biedt daar in ieder geval ruimte voor. Misschien kunnen we in de loop van de week of van de week in ieder geval nog contact hebben.
Hoort eens aan mevrouw de Rooij.
Dank u voorzitter. Ja, ik weet, Peter, ik weet dat je moeite zet met staan. Ik heb begrepen vanuit de vragen die u heeft gesteld, dat u zowel een aantal procesmatige vragen heeft als ook een inhoudelijke vraag over betekenis, wat er nu precies staat in de jaarrekening. Nou, procesmatig gezien hebben we naar mijn idee in onze brief verteld hoe wij hebben gehandeld en hoe het proces verlopen is. De betekenis van de wijzigingen die hebben plaatsgevonden na die extra werkzaamheden. Daar willen wij met alle plezier een extra toelichting op geven om uit te leggen waar wij denken dat het verschil met de jaarrekening die u eerder is toegestuurd duidelijk is. Dat is geen enkel probleem. Ik denk wel dat het belangrijk is dat u dan even goed formuleert wat u precies niet begrijpt en waar voor u uw zorgpunt zit.
Meneer Van Groningen.
U bedoelt dat ik het schriftelijk doe? Of is het handig dat we gewoon even... Prima, voorzitter, dat zullen wij doen.
Ook de heer Nobel namens het college wil denk ik niet dat er onnodig kortsluiting blijft bestaan. Dus die wil ik in ieder geval ook geven.
Alles wat daarbij helpt, graag, voorzitter.
Dan geef ik nu het woord aan de heer Nobel.
Ja, dank u, voorzitter. Nee, even terug, hoor, want kijk, waar ik doelde op het woord ruis, daar ging het er mij om van... dat we even de procedureel in ieder geval met elkaar vaststellen dat wat gebeurd is ook zo hoort te gebeuren. En het feit dat er na balansdatum waar vandaan dan ook informatie bij een accountant terechtkomt of bij het college terechtkomt, die van invloed zou kunnen zijn op de bepaling die door de accountant uiteindelijk moet geschieden, dat hebben wij te melden. Dus als dat zwaarwegende belangen zijn, dan hebben wij dat te doen. Dat is gebeurd. En wat ik net heb geprobeerd te duiden is dat als dit voor balansdatum zou zijn gebeurd, dus bijvoorbeeld bij de interimcontrole, dan had het in een interimcontrole letter terechtgekomen en daar hadden wij daar ook iets over op moeten nemen in de teksten van de jaarrekening. Nu is dat na balansdatum gebeurd, zelfs op zo'n laat moment, dat wij als college van burgemeesters en wethouders wel zeiden van ja, wij gaan de jaarrekening voor ons als college wel vaststellen, want we hebben afspraken gemaakt met de auditcommissie en wij waren op dat moment niet inhoudelijk geïnformeerd over wat er aan de orde was. Weliswaar misschien een beetje vreemd, maar dat is een ander onderwerp, maar daar waren we niet over geïnformeerd. Sterker nog, ook in een latere fase van het proces is dat netjes gestuurd in de verhouding tussen de accountant. Ik wijs daar naartoe omdat de accountant daar zit. Dat is voor de beeld wat gek als ik sta te wijzen terwijl men niet weet hoe of wat. En de auditcommissie. Dat proces is ook beschreven in een brief van de auditcommissie. En daar is ook uitgelegd wat er is gebeurd. En de off-balance constatering van de accountant heeft geleid tot een textuele wijziging in de paragrafen over het risico, even uit mijn hoofd gezegd. En nog ergens anders eenzelfde soort tekst die ook in de jaarrekening terecht is gekomen. En dat is niet meer en niet minder. Dat betekent nog steeds niet dat ik u ervan heb kunnen overtuigen dat er iets gebeurd is waarvan u misschien denkt van hey, ik zeg alleen, die accountant zegt nu wel van nou, ik vind dat de jaarrekening 2011 met een goedkeurende verklaring, dat heet tegenwoordig anders een rechtmatigheidsverklaring, kan worden ondertekend. En dat is aan de orde. En dan zou ik het vervelend vinden als u op basis van niet bekende gegevens, nog bij mij, nog bij u, zou zeggen, ja, maar nu ontstaat er ruis. Dan denk ik dat het verstandiger is om procesmatig de jaarrekening te behandelen zoals u hem zou moeten behandelen. En dat je dan zegt, van, ja, maar luister, over het onderwerp SEC zou ik best nog wel eens een keer met elkaar in gesprek willen gaan. Maar dat vind ik dan wel methodisch even een hele andere benadering. Dat is het, voorzitter.
Voorzitter,
meneer Van Groningen.
Ik zei in mijn eerste reactie in de termijn van het college dat ik die procesgang, want die heeft de wethouder dan ook beschreven, dat we die snappen, dat dat voor ons ook geen punt is. Zo heb ik het ook in mijn eerste termijn, laat ik maar zeggen, in ieder geval niet bedoelen over te brengen. Het gaat mij echt puur om wat daar bedoeld wordt in het stuk. Dus het gaat mij om het inhoudelijke. Nou, ik denk dat we daar een goede afspraak over hebben en dan hoop ik dat we over 2 weken tot de goede stemming komen, want ik kan het nog niet voorspellen. Ik moet het nog wel even in mijn fractie bespreken allemaal, zoals u begrijpt.
Meneer Beuzenberg, gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Ja, ik hoor een paar keer de wethouder zeggen dat er geen melding is gemaakt van fraude. Of, nou, er staat hier in dat rapport van Deloitte. Tijdens de uitvoering van onze controle van de jaarrekening 2011 hebben wij geen aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude. Ik heb de accountant op die aanwijzingen gezet eigenlijk. Dus dit klopt niet.
Wethouder Nobel, gaat u gang.
Ja, voorzitter, ik vind het wel weer jammer wat meneer Beuzenberg hier doet. Wat de accountant zegt, en dat zegt ook de auditcommissie, dat er op basis van meldingen de accountant nog eens een keertje in een aantal dossiers extra controlewerkzaamheden heeft gedaan. En dat heeft hij gedaan. En op basis van die werkzaamheden heeft hij gezegd, nou, dat hebben we gedaan. We maken teksten wat scherper. Het is de verantwoording van het handelen van de gemeente richting de gemeenteraad. En de accountant zegt daarvan dat hij dat akkoord kan bevinden. Dat heeft u kunnen lezen in het rapport van bevindingen. Ja, dat u een eigen privéoordeel heeft, omdat u, kennelijk bent u dus de melder geweest. Nou, dat hoor ik dan nu. Of nee, dat had ik vanavond al gehoord, begrepen. Want toen had u een vraag van de heer Koster te pakken. Maar dat staat los, dat staat naar mijn mening wel los van de beoordeling van een jaarrekening. Kijk, op het moment dat een melding van wie dan ook nergens toe zou leiden, dus ook niet opgepakt zou worden op een manier die ook tegemoet komt aan datgene wat er verteld wordt, ja, dan zou je een punt hebben. Maar de accountant is een onafhankelijke controleur van onze jaarrekening. Die heeft naar mijn idee een opdracht meegekregen van, nou, gaat u dat dan ook vooral doen? Controleert u nog een keer en kom met uw bevindingen erover. Die bevindingen heeft hij op papier gezet en heeft ons geadviseerd om teksten in de jaarrekening waar het gaat risico om die aan te passen.
Meneer Beuzenberg, laat.
Dank u voorzitter. Nou, alleen al de opmerking dat u het heeft over, ja, dat u het daar privé niet over eens bent. U weet dat er verschillende rechtszaken lopen. Ik sta hier als raadslid en ik heb melding gemaakt bij de accountant over een aantal zaken. Ik heb hem op een spoor gezet en ik heb hem gezegd, en daar zaten getuigen bij, als je dit uitgezocht hebt, dan heb ik nog meer. Ik heb nog een mail gestuurd dat ik het heel vreemd vind dat hij opeens geen informatie meer van mij wilde. Dus ga mij nou niet vertellen dat alles onderzocht is, want dat is het dus niet.
Meneer Soerwan, u wil op dit punt nog reageren. Gaat u gang.
Voorzitter, ik sta hier niet om de accountant te verdedigen. Volgens mij kan hij dat erg goed zelf. Maar ik constateer dat de heer Beuzenberg niet tevreden is met datgene wat hier in het accountantsverslag staat. Maar het is wat het is. We hebben de accountant niet aan een leiband. Dat is een onafhankelijk instituut. Hij heeft een accountantsverklaring afgegeven. En ja, daar moet het mee doen. Of je het mee eens bent of niet, is even om het even. Maar wat er hier om gaat is, we hebben gewoon een accountantsverklaring gekregen. Een goedkeurende verklaring. Cessa. Punt. Klaar.
Ben ik volkomen met u eens? Sorry. Maar dat ben ik volkomen met u eens, meneer Soerwan. Ah, in één keer goed. Dat ben ik volkomen met u eens. Maar hoe kun je nou, en daar ben ik maar een ongeschoolde hoor, hoe kun je nou een rapport goedkeuren als je niet alles onderzocht hebt? Daar gaat het om.
Soerwan, en dan de wethouder gaan we afronden, want het is sluitingstijd.
Nogmaals, voorzitter, ik sta hier niet om de account te verdedigen, maar de account heeft op basis van de feiten die hij onder ogen heeft gehad een oordeel geveld en daar een verklaring voor afgegeven. En volgens mij is dat niet de vraag die hier aan orde is en die wij hier als raadslid of wie dan ook kunnen beantwoorden. Volgens mij is dat helemaal niet relevant op dit moment.
Ten slotte heel kort, wethouder Nobel.
Ja, voorzitter, hoe jammer ik het ook vind, ik heb in ieder geval begrepen dat de heer Beuzenberg namens zijn fractie SRH niet kan leven met door een onafhankelijke accountant beoordeeld jaarverslag. En dat spijt me, dat vind ik spijtig, maar ik kan er verder niks mee.
Dan is dit het einde van het debat. Over 2 weken is de stemming over de jaarrekening. Ik denk dat alle elementen die ook in de eerste termijn zijn aangeroerd, ook in de tweede termijn verdieping nodig hadden, die ook gekregen hebben. Ik stel voor dat wij over 3 minuten... de vervolgsessie hebben die op de agenda staat met betrekking tot kern van stelling beleid.
Briefschrijver zou zijn. Voorts stelt men dat er sprake zou zijn van strijdig gebruik van ons buitenterrein aan de Sparenwouderweg. Gezien de historie van ons bedrijf kan hiervan echter geen sprake zijn. In de jaren 70 heeft de gemeente Haarlemmermeer samen met de provincie het plan ontwikkeld voor het industrieterrein De Lieden. Mijn vader heeft destijds zijn land verkocht voor slechts 3 gulden per vierkante meter, op voorwaarde dat gelijktijdig ook de ons resterende 25.000 vierkante meter van zijn agrarische bestemming zou worden ontdaan. Dit ten behoeve van onze parkeerplaats en stalling van caravans en opslag van goederen in de ruimste zin van het woord. Dit alles met het doel dat wij in ons eigen onderhoud konden blijven voorzien, ondanks de geringe oppervlakte die ons restte. Het is dan ook onbegrijpelijk dat we nu ineens, na bijna 40 jaar, een ambtelijk stuk thuisgestuurd krijgen waarin staat dat wij strijdig gebruik zouden maken van ons buitenterrein. Als we dan ook nog eens in ogenschouw nemen wat voor bedrijven er rondom ons gevestigd zijn, dan is het al helemaal niet meer uit te leggen. Het is te gek voor woorden dat Zeevaarder strijdig gebruik verweten wordt, terwijl wij misschien wel het enige bedrijf zijn in uw lijst dat op een industrieterrein is gevestigd, zoals de huidige regelgeving dat verlangt. Aan de andere kant zien we lieden die een oude kas opkopen om er onder de huidige regelgeving een illegale caravanstalling in te beginnen. En vervolgens worden deze illegale stallingen onder het voorgenomen beleid doodleuk gelegaliseerd. Daarnaast worden er vergunningen afgegeven voor nieuwbouw in het agrarisch gebied, waar stalling van boten en caravans is toegestaan. Zowel het huidige als het nieuwe beleid biedt geen ruimte voor nieuwbouw ten behoeve van caravanstalling. Hoe kan het dan dat daar vergunning voor wordt afgegeven? U zult begrijpen dat wij over bovenstaande zaken op korte termijn in gesprek willen komen en dat er zo snel mogelijk een rectificatie moet komen ten einde Zeevaarder niet in discrediet te brengen ten aanzien van zijn vermeende strijdige gebruik. Het nieuwe beleid heeft tot doel de noodlijdende agrariërs tegemoet te komen. Doch in de huidige opzet schiet u uw doel ver voorbij. Mijn inziens zou een ontheffing om een kas voor andere doeleinden te gebruiken persoonsgebonden moeten zijn tot de pensioengerechtigde leeftijd van de kweker die vooraf kan aantonen dat hij er zelf een kwekerij gerund heeft welke niet meer levensvatbaar is. Hiermee voorkomt u als gemeente dat allerlei percelen in vreemde handen overgaan en wanneer er dan eenmaal een caravanstalling in is gevestigd, verliest het feitelijk zijn agrarische bestemming. Dit kan niet uw bedoeling zijn. Tevens zou er een regulering moeten komen waarbij niet meer vergunningen uitgegeven worden dan dat er behoefte is aan stallingplaatsen. Dit om te voorkomen dat de hele branche verziekt wordt door een overschot. Zoals ik reeds eerder in december aangaf, hebben we te maken met een krimpende markt, met het gevolg dat er nu al, ook bij mijn conculega's, veel plaatsen leegstaan. Alleen al in ons bedrijf hebben wij 120 à 150 plaatsen beschikbaar. In uw overzicht tellen we slechts 10 locaties waar caravans gestald zouden zijn. Doch ik durf de stelling aan dat er in onze gemeente op 150 tot 200 locaties caravans staan. Binnen een afstand van enkele honderden meters van ons bedrijf weet ik meerdere locaties waarvan er niet één in uw lijst is opgenomen, maar waar bij elkaar wel een kleine 200 caravans gestald staan. Ik wil hier maar één ding mee zeggen. Uw inventarisatie is verre van volledig. Zeevaarder is gevestigd op dure industriële grond en heeft zijn loodsen moeten bouwen volgens zwaardere bouwvoorschriften. Hiermee is onze kostprijs vele malen hoger dan van onze conculega's. Het is niet moeilijk te begrijpen dat het voorgestelde beleid voor onze onderneming verstrekkende gevolgen zal hebben. Ons familiebedrijf zal na 50 jaar wellicht zijn levensvatbaarheid verliezen en feitelijk niet meer overdraagbaar zijn. En dus ook geen waarde meer vertegenwoordigen, terwijl wij erop hadden gerekend een stuk pensioenvoorziening eruit te halen. Wanneer u als gemeente voornemens bent door de agrariërs tegemoet te komen door een ruimere bestemming toe te kennen voor hun onroerende goederen, dan zou het niet meer dan redelijk zijn dat wij erop kunnen rekenen dat u ook voor ons een oplossing biedt voor deze uitzichtloze situatie. Hierbij kunnen we denken aan een ruimere bestemming voor het onroerend goed van Zeevaarder en Zeevaarder eveneens de mogelijkheid bieden zich in het agrarisch gebied te vestigen. Alvorens u tot een stemming gaat komen, is het misschien een goed idee om als raad eens op werkbezoek te gaan bij een aantal bedrijven. Zowel een legaal bedrijf, een gedoogd bedrijf, als een potentiële toekomstige locatie, om hiermee meer inzicht te verkrijgen in de hele materie en de problemen waar een ieder van ons mee te maken heeft. Ik nodig u van harte uit om ook ons bedrijf te bezoeken, gezien het feit dat wij door het voorgenomen beleid onevenredig zwaar worden benadeeld. Ik dank u voor uw aandacht.
Ik dank u, meneer Zeevaarder. Wilt u nog even blijven staan? Er zijn er vragen. Meneer Soerwan.
Voorzitter, dank u wel. Meneer Zeevaarder, dank u wel voor uw betoog. Ik heb twee vragen aan u. U geeft aan dat er niks terug is dat u niks terug kunt lezen van die suggesties die u vorig jaar heeft gedaan tijdens de inspraak.
Klopt.
Kunt u heel kort aangeven wat die suggesties waren? Het hoeft niet heel lang te zijn, maar heel kort.
Dan ga ik u vragen om gewoon het stuk te lezen en dan dat naast het plan te leggen. Dan
daar
zult
heb ik niks
te zien.
Vanavond is het debat, dus als u het mij nu kunt meegeven, kan ik meteen het debat meenemen. Dus dat is eigenlijk mijn vraag, als u dat zou willen. Als u mij daarmee zou willen helpen, heel graag. En mijn tweede vraag is, u heeft het over het feit dat het buitenterrein van u zeg maar strijdig in gebruik wordt gekenmerkt. Hè? Althans, de gemeente zegt dat is strijdig in gebruik. En u zegt ook 40 jaar geleden heeft mijn vader met de gemeente een bepaalde deal gemaakt. Zijn daar nog officiële stukken van waaruit blijkt dat u dat stukje terrein mag gebruiken voor stallingen?
Als u het bestemmingsplan erop naleest, dan ziet u dat ons bedrijf keurig daarin past.
Wilt u de heer Soerman in het kort vertellen wat u in uw eerdere reactie, zodat hij dat mee kan nemen?
Ik geef hem graag de brief, dan kan hij het op zijn gemak nalezen en dan kan hij al die dingen eens naast elkaar leggen.
Dank u wel, meneer Meijer. Wilde u ook wat vragen?
Ja, dank u. Meneer Zeevaarder, ik heb eigenlijk twee vragen. En u heeft het over lieden die een kas opkopen en dan caravans daarin gaan beginnen. Ja, dat heeft volgens mij ook een beetje met marktwerking te maken. Ik kan me ook voorstellen dat de eigenaren hun kas gaan verhuren, omdat ze zelf geen brood meer kunnen verdienen. Ten tweede vind ik het eigenlijk ook een stuk ondernemersrisico. Er zijn ook ondernemers die een caravanstallingsbedrijf hadden, firma Rauwbos bijvoorbeeld, die vrijwillig zijn gestopt. En ik vind eigenlijk in nog een veel penibelere situatie zitten dan u. Daar kunt u niks aan doen. Maar nu komt er dan mijn vraag. Er zijn ongeveer 4800 caravans volgens het college in Haarlemmermeer. Nou, ik betwist dat. Ik denk dat het ruim, ik denk dat we naar de 10.000 gaan. Als je alle kampeerwagens meet, van campers, de vouwwagentjes en alles. Dan kan ik me toch niet voorstellen dat er bij u dan zo'n enorme leegloop is. Ik weet ongeveer wat uw prijzen zijn, maar ik weet ook wat de prijzen zijn van de concurrentie. En volgens mij wijkt dat niet erg van elkaar af. Of heb ik het nou helemaal abuis? Dat hoor ik graag van u.
Ik denk dat u het inderdaad abuis heeft. De gemiddelde concurrentie doet het volgens mij voor 50 euro per strekkende meter en ik doe het voor 38 per vierkante meter. En een caravan is toch altijd 2,10 breed.
Dank u wel, meneer Meijer, mevrouw Cedé en dan mevrouw De Bree.
Ja, ik heb ook wat vragen voor het college straks. Meneer Zeevaarder, u zit op een professionele stalling. Heeft u daar ook mogelijkheid, en biedt u ook de mogelijkheid tot reparatie van caravans? En bent u daar dan ook niet mee in het voordeel ten opzichte van mensen die dat niet mogen omdat zij slechts stille opslag mogen hebben?
Ik bied die mogelijkheid niet.
Uw vraag aan het college kunt u in uw eigen termijn stellen, mevrouw Cedé. Mevrouw De Bree.
Dank u wel, voorzitter. Dag meneer Zeevaarder. Ja, ik heb geluisterd naar uw betoog en u heeft in uw betoog gesproken over een werkbezoek brengen op locatie. Dat hebben wij niet bij u gedaan, maar we hebben wel andere locaties bezocht. Wij zouden graag nog een werkbezoek aan uw locatie willen brengen om tot een goed oordeel, weging te kunnen komen.
Mijn inspraak, daar staat mijn telefoonnummer onder en die is voor elk hoe zeggen we dat? Beschikbaar.
Voor elke raadslid bedoelt partij, meneer Zeevaarder. Ja. U mag na de vergadering een afspraak maken, mevrouw De Bree. Meneer Zeevaarder, ik dank u voor uw inbreng.
Oké, dank u wel.
Fijne avond. Wie van u? Meneer Heimerits, gaat uw gang.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. De basis van deze beleidswijziging is geen onderscheid meer tussen stille opslag wel in boerenschuren en niet in kassen. De door het college gehanteerde argumentatie hiervoor is rationeel. Prima, dat onderscheid is er vanaf het ingaan van dat nieuwe beleid niet meer. Maar waar is het van toepassing? Voorzitter, we kennen twee gebieden. Het stallen van caravans in het herstructureringsgebied Rijzenhout wordt in principe tijdelijk toegestaan. Voor een aantal ondernemers betekent dit dat het lijkt alsof er een klein stapje in de goede richting gezet wordt die zij wensen. Maar voor een ondernemer is er niets erger dan onzekerheid. Kan het college de hap aangeven wanneer er duidelijkheid komt, ook voor deze ondernemers? Met andere woorden, wanneer vindt de genoemde herijking van het project herstructurering Primavera Rijzenhout plaats? Een tweede punt waar is het van toepassing is dat daarnaast, wat ik zojuist heb gezegd met betrekking tot Rijzenhout. Het stallen van caravans en kassen buiten het glastuinbouwgebied Primavera Rijzenhout in principe mogelijk is. Voorzitter, wat de HAP betreft, als beleidslijn prima. Maar het roept nog wel vragen op. De eerste vraag is, kunt u, college, ons inzicht verschaffen in het capaciteitsaanbod in de stille caravanopslag bij de agrariërs? De heer Stevaarder sprak er ook al over. En het aanwezige aanbod zou dus nu al groter kunnen zijn dan geschetst. Maar we hebben geen inzicht, we horen graag de reactie van het college op deze vraag. En de tweede vraag is in het bijzonder over wie krijgt de vergunning? Ondernemers in kassen moeten voldoen aan de voorwaarden die aan de vergunning zijn verbonden, zo lezen we. Maar het eerste criterium wat geschetst wordt is daarin, wat ons betreft, niet volledig helder. Het is toch de bedoeling dat alleen de huidige kwekereigenaar van de niet meer agrarisch rendabele kas geholpen gaat worden. Moet de vergunning dan niet alleen aan de eigenaar-kweker verleend worden en moeten mogelijke investeerders, die ook kunnen aantonen dat de gekochte kas niet rendabel is, niet worden uitgesloten? Hoe sluit u ongewenste ontwikkelingen uit? Ik hoor het graag van het college. Met andere woorden, wij zeggen dat dit criterium niet goed aangescherpt is. Maar ik hoor het van het college graag hoe het dan wel moet. Zuur is de situatie, voorzitter, voor de voormalige huurder van de kassen aan de Kaagweg in Abbenes. Op basis van het vigerende beleid heeft hij als enige zijn bedrijf door handhaving moeten beëindigen. De opschorting van beschikkingen kwam voor hem te laat. Overigens is het na de ontruiming van die kassen door deze huurder aan de eigenaar wel tijdelijk toegestaan de kassen te gebruiken voor stille opslag met uitzondering van caravans. Een extra wrang is het voor de voormalige huurder van die kassen dat na de inwerkingtreding van dit nieuwe beleid de eigenaar van de kassen nu gewoon door kan gaan waar de huurder moest stoppen. Twee vragen met betrekking aan het voorgaande aan het college. De eerste is, herkent de college zich in de geschetste situatie aan de Kaagweg? En de tweede vraag is, is het college bereid om met de voormalige huurderondernemer tot een oplossing te komen? Zo u wenst, een financiële oplossing te komen. Ik wacht de reactie van het college in eerste termijn graag even af. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Heimerichs. Dan geef ik het woord aan de heer Koster van de VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in oktober 2011, toen wij een sessie hielden over dit onderwerp, heeft de VVD toen volstaan met het stellen van een aantal vragen. Omdat wij het belangrijk vonden dat als wij beleid gaan herijken of evalueren en mogelijk veranderen, dat we dan proberen zoveel mogelijk duidelijkheid
te creëren. Meneer Heimerichs, wilt u uw lichtje uitzetten?
Maar
en dat heeft wat ons betreft geleid tot de nota die nu voor ons ligt. En ja, je zou kunnen zeggen van is die nou helemaal compleet? Hij geeft ons als raadslid een heel goed beeld van de hoeveelheid caravans, de plekken waar stallingen plaatsvinden en de richting die het college daarin biedt. Want in principe, als je het vanuit bestemmingsplannen benadert, horen caravans niet in kassen. Als kassen een agrarische bestemming hebben, moet je dat in principe voor agrarische bestemming gebruiken. Maar je moet ook je ogen niet sluiten voor de werkelijkheid. Want we hebben ruim 4000 caravans, of sommige partijen denken twee keer zoveel. En die willen we ook niet op straat. En we willen ook proberen om die behoefte binnen je eigen gemeentegrenzen zoveel mogelijk te faciliteren. Dat is ook wat we terugvinden in het stuk zoals het college die heeft opgesteld. En daarmee denk de VVD dat het college de goede richting heeft gekozen. Met de aanpassing van het beleid wat we in feite in 2007 hebben vastgesteld. Daar speelt nog wel tussendoor de herstructurering van Rijzenhout. Want naar de mening van VVD is het caravanstallingsbeleid, en ga nou maar eens googlen op caravanstallingsbeleid, dan kom je alleen maar bij de gemeente Haarlemmermeer terecht. Geen enkele andere gemeente heeft dat, kent dat woord. Was voor ons heel sterk ingegeven door het feit dat wij graag in Rijzenhout iets wilden herstructureren. En dat was toen ingegeven onder economische parameters van toen en we leven daar met een veranderende realiteit. Dus grosso modo kan de VVD instemmen met het beleid wat het nu is ingezet, maar we hebben wel een aantal enorme kritische kanttekeningen. En dan begin ik bij de positie van de heer Zeevaarder. We kunnen in het stuk lezen dat de heer Zeevaarder zijn gebied in een ontwerpbestemmingsplanfase leeft. Hij wordt nu beticht vanuit het bestemmingsplan wordt hij nu beticht van strijdig gebruik. Dat klopt vanuit de letter van de wet. We willen het college echter wel vragen om ook naar meneer Zeevaarder zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden over zijn positie en de afspraken, mondeling of schriftelijk, of in iedere andere vorm zoals die in het verleden met hem of met zijn vader zijn gemaakt, omdat hij zo snel mogelijk juridische status krijgt, zodat hij duidelijkheid heeft, weet waar hij aan toe is. En als we kijken naar zijn positie, dan heeft hij vanuit die positie en vanuit het feit dat hij meer op een industrieterrein zit, heeft hij daarmee uiteindelijk in potentie het voordeel ten opzichte van de kassengebieden, omdat wij in de kassen alleen maar stille opslag willen toeslaan. Dus meneer Zeevaarder zou met zijn bedrijf meer mogen, meer kunnen dan wat wij nu beogen voor de agrariërs. En daarmee denken wij dat wij proberen recht te doen, voor zover dat kan, aan deze situatie. Maar in het stuk wordt ook gesproken over het feit dat er een aantal nieuwe vergunningen zijn uitgegeven. We weten daar de impact niet van. Dat is een beetje jammer, want daarmee wordt het een beetje troebel. Dus we zouden graag toch een beetje willen weten van, kunt u inschatten van wat dat gaat betekenen? En u praat ook over, er wordt op een gegeven moment ook gesproken over een professionele caravanstalling. Nou, wat verstaan we daar nou precies onder? Heeft u daar kunt u ons daar iets verder in meenemen? Er is al een keer ook door de HAP een opmerking gemaakt van, is het juridisch mogelijk dat de agrarische partijen die nu toestemming krijgen om hun caravans te kunnen stallen in de kas, kan je die vergunning koppelen aan de persoon of kan je die vergunning koppelen aan het bedrijf? Is dat juridisch mogelijk? En tenslotte, in de eerste termijn willen we een opmerking maken over het feit van, ongeacht wat wij vaststellen vanavond, er moet wel gehandhaafd worden. Want wat ons is bijgebleven van de discussie in oktober, dat ook de portefeuillehouder handhaving zei, van, ja, we hebben niet altijd de capaciteit. Dus ik hoop dat wij een beleid vaststellen wat ervoor zorgt dat A, er duidelijkheid komt, dat partijen weten waar ze nu aan toe zijn, maar dat er dan wel vervolgens gehandhaafd wordt. En voorzitter, ik wil graag afronden met een soort van laatste opmerking, want met de partijen die wij hebben gesproken in de laatste maanden en de bezoeken die wij hebben gepleegd, proeven wij natuurlijk dat er heel erg veel grote overheid versus kleine ondernemer. Een soort van oneerlijke strijd tussen een macht en een individu. En wij realiseren ons heel goed dat, ongeacht wat wij vaststellen, dat er een aantal partijen zijn die het gevoel hebben dat ze enorm gedupeerd zijn. En dat, ongeacht wat wij besluiten, dat we die pijn niet kunnen verzachten. En het enige wat wij hopen is dat er duidelijkheid komt. En dat we over 5 jaar, zoals in het stuk staat, als wij opnieuw evalueren, op dat moment gaan kijken wat op dat moment de nieuwe stroming is van die tijd. Maar dat we wel hopen dat er in de tussentijd duidelijkheid komt voor de partijen waar het om gaat. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Koster. Mevrouw Sedé van het CDA.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met een compliment aan de portefeuillehouders van RO en handhaving. Er ligt een evaluatie van het caravanstallingbeleid zoals door het CDA en andere partijen is verzocht. En er is een beleidswijziging voorgesteld met een motivering die niet alleen door de Raad is ingebracht, maar ook door diverse insprekers is bepleit. Het feit dat de portefeuillehouders zich hebben laten voorlichten door ondernemers, door onder andere op bedrijfsbezoek te gaan, wordt door het CDA echt gewaardeerd. En niet alleen door ons, maar ook door de ondernemers zoals die ons dat hebben verzekerd. Een mooi begin. Het toestaan van stille opslag in de solitaire kassen buiten het concentratiegebied Rijs en Hout zullen voor de ondernemers een reden zijn om een zucht van opluchting te slaken. Maar het geval Zeevaarder ligt er ook nog. En net zoals de HAP en de VVD zou ik ook graag willen vragen aan het college om eens te onderzoeken of bij de ontheffing en de overdraagbaarheid van een vergunning er misschien een mengvorm zou kunnen worden gevonden tussen de zaaksgebondenheid en de persoonsgebondenheid van de vergunning. En ook het andere stuk voor wat betreft de buitenopslag van meneer Zeevaarder. Als je kijkt naar de herziene leidraad van het provinciaal ruimtelijk beleid, wordt daar wel buitenopslag genoemd, maar dan alleen op agrarisch gebied en niet op industrieel gebied, waar kennelijk meneer Zeevaarder op zit. Dus daar zou ik graag een antwoord op willen hebben. Het zelfstandig genereren van een inkomen is voor mensen van groot belang en nu is dat in ieder geval voor een aantal inwoners mogelijk gemaakt. Waar het CDA wel vragen bij heeft, is het aangezicht van de stallingen. De ene ondernemer is wat gevoeliger dan een ander voor een welstandige uitstraling. Een verwaarloosde uitstraling van een bedrijf zou het CDA betreuren. Dat de Haarlemmermeer voor een groot gedeelte een werkpolder is, laat onverlet dat daar waar wordt gewerkt ook rekening kan worden gehouden met de omgeving.
Er wordt in dit stuk gewezen op het feit dat glastuinbouw in de Haarlemmermeer niet meer rendabel is in de solitaire kassen in het buitengebied. De economische recessie en de veranderende markt op het gebied van de seerbloemteelt, het verhuizen van productie niet alleen naar Afrika, maar ook naar Australië en Nieuw-Zeeland, doet de volgvraag komen. En die vraag is min of meer al aangestipt in het voorliggende stuk. Caravanstalling blijft verboden in nieuw gebied van Primavera, maar wordt wel tijdelijk toegestaan in het herstructureringsgebied Rijzenhout. De tijdelijkheid heeft te maken met de verwachting dat na herstructurering een duurzame en grootschalige glastuinbouw zal worden ontwikkeld. Nu de herijking van de noodzaak tot herstructurering, zal de Raad zich ongetwijfeld buigen over het door het college aangereikte rapport en voorstellen, waarbij dan parallel aan bevindingen nader kan worden besloten of tijdelijk toestaan van stille opslag kan worden omgezet in een volledige vergunning. Het CDA ziet uit naar de herijking van het reconstructiegebied en hoopt dat het niet al te lang op zich laat wachten. Niet alleen voor de ondernemers die nu tijdelijk stille opslag kunnen faciliteren in het herstructureringsgebied, maar ook andere ondernemers in dat gebied, waarvan de meesten niet verwachten dat er grootschalig en duurzame glastuinbouw zal kunnen worden gerealiseerd die ook economisch rendabel zal zijn. Immers, liever een productief en rendabel gebied dan een gebied dat op slot ligt. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Sedé. Meneer Meijer van Fortsa.
Ja, dank u, voorzitter. Erg te spreken was ik toen ik de nota voor me kreeg. Eindelijk is er voor heel veel mensen onduidelijkheid geworden. Mensen die met het hand in het haar zaten en het water aan de gebruikelijke lippen. Ik ben bij een aantal van deze ondernemers thuis geweest. En toen ik ze op verslag kon brengen dat het er redelijk goed voor ze uitzag, viel er een hele grote last van die mensen de schouders af. Echter ook wat puntjes waar ik vind dat wij als raad en u ook misschien als college toch wat aan moeten gaan doen. En de HAP heeft het er al over gehad. En het gaat hier over de familie Rauwbos die noodgedwongen zijn gestopt. Ze moesten stoppen en helaas nu buiten iedere regeling omvallen. Wat ik echter nog veel schrijnender vind is dat de huidige ondernemer, meneer Verkuil, beslag heeft laten leggen op de beide huizen van de oude eigenaren. Familie Rauwbos heeft 10 jaar lang keurig hun huur betaald. En toen ze weg waren, vond de oude eigenaar dat ze nog even 6 maanden ook over de brug moesten komen. Ik vind dat onacceptabel en ik wil het college verzoeken om in contact te treden met de huidige eigenaar en tegen hem te zeggen, wat je nu doet gaat echt te ver. We hebben aan jou van alles meegewerkt en haal in godsnaam dat beslag van die huizen af, van die mensen. Want daar word je niet vrolijk van en ook vind ik dat je een oplossing voor ze moet gaan zoeken. Of je biedt ze een alternatieve locatie aan of er gaat een financiële compensatie, wat mij betreft, mijn partij, richting de familie Rauwbos.
U wordt onderbroken door de heer Koster van de VVD.
Ja, ik heb begrip voor u. Opmerking als het gaat om dat u op zoek bent naar een weg om schadeloosstelling. Maar ik hoor u ook vragen of u het aan u vraagt aan het college of zij willen bemiddelen, interveneren in een privaatrechtelijke overeenkomst tussen twee partijen. Is dat de rol van het college? Ik heb begrip voor de ene vraag, maar ik vind dat u, in mijn mening, gaat u met de andere vraag iets te ver.
Nee, wat mij betreft, wat mij betreft helemaal niet. Ook de huidige ondernemer die er nu zit, heeft veel contact gehad, intensief contact gehad, zowel met de wethouder als met de burgemeester. Die is hier ook geweest. Ik vind wel juist dat je kunt vragen om daar eens met die mensen om de tafel te gaan zitten, om de druk van de ketel te halen. Ik zeg niet dat ze op moeten gaan treden als politieagent, maar een keer een gesprek aangaan, wellicht met de familie Verkuil en met de familie Rauwbos, kan voor mij totaal geen schade. Ik denk dat het alleen maar duidelijkheid zal brengen. En nogmaals, ik vind de mensen die echt buiten de boot zijn gevallen, en dat is deze familie, dat vind ik schrijnend. Daar moeten we gewoon alles aan doen om dat proberen te voorkomen.
Wilt u verder gaan met uw betoog?
Dank u wel. Ja, de heer Zeevader, zijn bedrijf. Ik heb begrip voor wat hij zegt. En ook daar moeten we gaan kijken hoe we dat op kunnen gaan lossen. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat zijn conculega's nu maar in de kas hun caravans mogen stallen. En dat hij, omdat hij duurdere plekken heeft, en zijn caravans niet meer buiten mag stallen. Duidelijk in zijn voortbestaan van zijn bedrijf wordt tegengehouden. Natuurlijk heb je daar begrip voor. Verder heb ik ook gelezen, en dat vind ik wel een beetje een zorgelijke situatie. Ik betwist dat niet hoor, maar ik denk dat er meer kerven staan. Dat we nou niet in iedere loods of kassencomplex, dat iedereen daar maar kervers mag gaan stallen. Ik vind wel dat je daar ook een paal en perk moet aan gaan stellen. En dat je op een gegeven moment moet zeggen, oké, dit is genoeg. De huidige situatie, die mensen die nu gedoogd worden, die krijgen nu een vergunning. En dat is mooi. En ik denk dat het college even kritisch moet kijken van ja, hoeveel ruimte hebben we nog nodig. En dan kan het ook niet zo zijn dat iedereen die nu nog een loods heeft of een kassencomplex heeft, die vol kan rijden met kervers.
Ik word even onderbroken door de heer Den Butter van de ChristenUnie SGP.
Ja, voorzitter. Ik hoorde net bij de vraagstelling aan de heer Zeevaarder, de heer Meijer, iets noemen over vrij ondernemerschap. Het kan toch niet zo zijn dat dat alleen maar geldt voor in dit geval de heer Zeevaarder en daarna dat de deuren weer dicht gaan. Als we een beleid afspreken, dan denk ik, dan moeten ook voor de toekomst gelden gelijke monniken, gelijke kappen.
Vindt u ook niet, meneer Meijer?
Ik heb geen idee waar u het over heeft. Ik heb gezegd, inderdaad, het is ondernemerschap. Meneer Zeevaarder heeft er ook ingedoken. U moet zich ook voorstellen dat de ondernemers die destijds in de kassen hun bloemen tilden, ook het water aan de lippen stond. Dat is ook ondernemerschap. Die hebben een alternatieve manier gevonden om hun brood te voorzien. Dat zijn kervers. Ik heb alleen gezegd, je hebt altijd met het ondernemersrisico te maken. In dit geval is dat heel vervelend voor meneer Zeevaarder. En daarom zeg ik ook, daar moeten we een ruimere regeling voor gaan treffen. Dat is wat ik zeg.
Wilt u verder gaan met uw betoog?
Daar wou ik het graag bij laten.
Is ook goed. Meneer Soerwan, GroenLinks.
Voorzitter, dank u wel. Mijn bijdrage zal kort zijn, want de meeste vragen en opmerkingen zijn al gesteld door met name de eerste drie fracties. Het college is gekomen met een gedegen evaluatie. Evaluatie geeft beter, niet volledig, maar beter inzicht in de huidige situatie. Namelijk hoeveel plekken er zijn, afgezet tegenover hoeveel caravans er in ieder geval door de gemeente zijn geteld. Want uit de toon van de inspreker beluister ik ook dat er heel veel locaties zijn waar caravans zijn die wellicht illegaal gestald zijn. De evaluatie geeft ook goed in beeld waar de knelpunten liggen. En die knelpunten kunnen liggen op het beleidsmatig gebied, zoals in het stuk staat. Economisch laagconjunctuur en illegale stallingen. Een van de redenen om te komen tot het aanpassing of beleidswijziging is het veranderd economisch klimaat. Er wordt gezegd noopt tot aanpassing van het huidige beleid. Op zich vinden wij dat prima. Het biedt ook nieuwe economische perspectieven voor stallinghouders in moeilijke tijden. Alleen de vraag die dan bij ons opkomt, en dat is ook door meerdere fracties gesteld, is van straf je daar niet mee de goedwillenden die jarenlang zich wel hebben gehouden netjes aan de criteria die de gemeente heeft gesteld, wel hebben geïnvesteerd en ja, gewoon geld daaraan hebben gespendeerd. Hoe kijken wij daar tegenaan?
Meneer Meijer.
Ja, dank u voorzitter. Ja, meneer Soerwan, dan wil ik u toch een vraag stellen. De ex-kassencomplexhouders, die hebben ook daadwerkelijk gewoon heel veel geld geïnvesteerd om hun kassencomplexen toegankelijk te krijgen voor kervenstallingen. Ik weet niet of u er wel geweest bent. Er ligt soms asfalt in, soms tegels in, de daken zijn geschilderd. Het is helemaal kenbaar gemaakt of herkenbaar gemaakt voor kervens te stallen. Dus het is niet zo dat de planten eruit gingen en de kervens naar binnen kwamen. En ze zijn jarenlang gedoogd. Ja, dat is nou eenmaal een feit, maar die mensen die investeren ook in hun bedrijf.
En wat is nou concreet uw vraag?
Daar bent u wel met me eens, vroeg ik dan aan meneer Soerwan.
Meneer Soerwan, bent u dat met meneer Meijer eens?
Ja, want dat ontken ik ook niet. Dus in ieder geval niet kort even mijn verhaal. Dus ja, meneer Meijer, als u dat wil horen. Dan kom ik terug bij mijn punt. Mijn laatste vraag of opmerking was voordat u mij interrupeerde van ja, hoe ga je om met goedwillende mensen die of stallinghouders die wel voorheen zich netjes aan de criteria hebben gehouden en nu wellicht verdiepen kunnen worden van. Dat is een vraag die ik aan het college stel. En dan kom ik wel terug bij het punt handhaving, want ik hoorde ook de inspreker zeggen dat in zijn directe omgeving al er sprake is van 100 tot 150 illegale stallingen of plekken. Hoe heeft de gemeente dat ingericht? Want in het stuk staat dat caravan stallingsbeleid, leuk woordje van Galgje, een specifiek speerpunt van beleid is geworden. Prima. Maar dan wil ik wel weten hoe het handhavingstrek daarop is afgestemd. Want dat baart ons wel zorgen als fractie. Van ja, oké, leuk wel als je een beleid voorschrijft, een beleid nastreeft. Maar het is en blijft een papieren tijger als je daar niet op handhaaft. Dus dat is wel een vraag die onze fractie heeft. En ik sluit af.
Wat ik net zeggen, daarmee bent u door uw tijd heen, maar u sluit af.
Ja, één korte vraag nog. We hebben nu na 5 jaar moeten wachten op een caravan-stallingsbeleid. De vraag is, verzoek is om als je met de evaluatie komt om het wat minder lang te laten duren. Wellicht over 2 jaar met een herevaluatie of een laatste stand van zaken.
Dank u wel. Meneer Den Butter, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Zoals al door verschillende fracties is opgemerkt, is het toch een moeilijk dossier, omdat er verschillende belanghebbenden zijn. En denken wij dat we met dit stuk toch een evenwichtig stuk hebben gekregen, waarin de situatie redelijk goed uiteengezet is. Ook wij erkennen eigenlijk de grote punten die al uitgebreid aan de orde zijn geweest, zoals wat is nou eigenlijk het areaal waar we over praten. Niet alleen de huidige caravan of de huidig bekende illegale stallingen. Welke kassen komen daar nog meer voor in aanmerking? En waar praten we nu over? Dat lijkt ons een hele belangrijke vraag. Met name ook als we gaan als we de zorgen beluisteren van de legale of de professionele caravanstallingsbedrijven, zoals die worden genoemd. Die bang zijn voor een enorme vergroting van het areaal. Ik wil er wel bij aanmerken dat in onze omringende gemeente, en de VVD sprak daar al een beetje over, is daar geen beleid voor. En dan zie je dus ook dat kassen daar ruimschoots worden gebruikt voor het stallen van caravans. Dus daar zitten ook kassenarealen bij die vele malen groter zijn dan wat wij hier in de Haarlemmermeer hebben. Ik heb nog wel een aantal kleine puntjes die nog niet zo erg aan de orde gekomen zijn. Ook met name ook wat er in de pers verscheen over de reparatievoorzieningen die niet zouden kunnen, maar het oppompen van een band zou dan mogelijk moeten zijn. Kan de wethouder een klein beetje aangeven van wat is de problematiek rondom de reparatie? Waarom zou dat niet tot op zekere hoogte kunnen? Is daar niet iets wat concreters te noemen, zodat de handhavers ook met een concreet verhaal op pad kunnen? Dat was volgens mij het belangrijkste. Tot slot. En hoe gaat u straks om met de vergunningverlening? Hoe gaat u proactief de mensen die nu bekend zijn benaderen? Of verwacht u van de ondernemers ook actie op dat punt? Dank u wel.
Ik dank u wel. Dan gaan we door met de heer Van Bellen van D66.
Dank u wel, voorzitter. De overwegingen voor het voorgestelde nieuwe beleid kunnen wij volgen. Zoals ook onder andere door de VVD aangegeven, is het nieuwe beleid vooral ingegeven door een verandering in de visie op het agrarisch-economische mogelijkheden in bijvoorbeeld het herstructureringsgebied Rijshout. Een aantal vragen blijven er overigens verder wel. En er zijn er ook al veel van genoemd. Is een caravanstallingsvergunning overdraagbaar? Hoe zorg je ervoor dat inderdaad niet allerlei investeerders van buitenaf kassen gaan opkopen om vervolgens caravanstallingen plaats te gaan vinden? Als er nieuwbouw plaatsvindt van agrarische gebouwen, kunnen die op termijn ook ingezet worden als stille opslag? Of is daar ook nog iets voor te ondervangen? Overigens zijn we ook wel heel erg positief over dit dossier. Het nieuwe beleid en ook andere voorbeelden geven gewoon echt aan dat er door de gemeente meegedacht en meegewerkt wordt. Het is alleen wel een uitdaging om dat ook te blijven doen. Neem de situatie van de heer Zeevaarder. Daar roep ik het college op om er vooral ook mee te blijven denken en meewerken. Met de ondernemers die mogelijk door de verandering van het beleid gedubeerd zullen raken. En zoals ook door de VVD genoemd en ook door GroenLinks net trouwens, daar wil ik mee afronden, zorg wel voor afdoende handhaving, zodat er geen verdere gevoelens van ongelijke behandeling komen. Want dat is ook wel een van de schrijnende voorbeelden van dit dossier, dat er heel veel persoonlijke gevoelens van ongelijke behandeling zijn. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Hoorn.
Dank u, voorzitter. Er is al heel veel gezegd over dit dossier en over het evaluatie van het beleid en de beleidswijziging die voor ons ligt. Ik kan me nog levendig herinneren dat we in oktober 2011 hier een zaal vol hadden. En dan is het, samen met de VVD hebben wij toen ook geprobeerd om duidelijk te maken aan het college van wat is hier nou precies aan de hand. Wat zijn de vraagstukken waar we mee te maken hebben? Komt u met een goede evaluatie en die ligt hier voor ons. En het is dan makkelijk om als raad het college min of meer de opdracht te geven, zorgt u maar dat het beleid wijzigt. Maar wij moeten met z'n allen beseffen, en ik hoor alle collega's daar ook iets over zeggen, dat als je zo'n beleid 180 graden draait, dat er winnaars zijn, maar ook zeker verliezers. Nou vind ik het niet gepast om hier nou naar alle verliezers te gaan wijzen of te kijken. wat daar opgelost moet worden. Maar ik wil in algemene zin van het college horen hoe zij daarmee omgaan. Want er zijn partijen die door deze draai wel degelijk in een lastig pakket komen. Dus daar hoor ik graag het college over. Verder zijn er een aantal andere vragen gesteld. Daar zal ik met genoegen luisteren wat het college daar verder van vindt. Eén vraag die ons in ieder geval nog bezighoudt van de Partij van de Arbeid is... wat doet u nu? Gaat u nu een loket openen waar de mensen naartoe komen om die vergunning te halen? Blijft het bij die 10 stallingen of kunnen alle... Ik geloof dat de ChristenUnie en SGP er ook naar vroeg... of kunnen alle partijen die zeggen nu ineens ook een stalling te hebben ook bij u langskomen? Dus hoe grendelt u dit beleid af of vindt u dat niet nodig? En voor de rest zullen wij de beantwoording afwachten.
Dank u wel, meneer Hoorn. Mevrouw Sets, gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Ik zal ook kort zijn, want er is al heel veel gezegd en daar ben ik het eigenlijk allemaal wel mee eens. Het was tijd voor wijziging van gemeentelijk caravanstallingsbeleid. Want voor het gehanteerde onderscheid tussen kassen en overige bedrijfsbebouwing om caravans in te stallen was geen draagvlak meer. Het is voor de caravanstallingbedrijven in nood verheugend dat er een beleidswijziging door het college wordt voorgesteld en zij niet gedwongen hoeven te sluiten. Maar het nieuwe beleid kent inderdaad, zoals meneer Hoorn ook al zei, ook een andere kant. Er staat in het voorstel dat er voortaan een vergunning voor stille opslag kan worden verleend als aan criteria wordt voldaan die opgesomd zijn. Maar we moeten wel voorkomen dat er ongelimiteerd vergunningen verleend worden voor het mogen stallen van caravans. En er een ongewenste situatie zou kunnen ontstaan door een overschot aan caravanstallingen. En ik zou graag een toevoeging willen zien, zoals ook al min of meer door HAP en VVD zijn voorgesteld, om de vergunning persoonsgebonden te maken aan de eigenaar van de kassen. En dan ook een pijldatum te noemen, die bijvoorbeeld 1 januari 2011 of 2012, om te voorkomen dat er excessen ontstaan. De positie van meneer Zeevader, die... moeten we ook even noemen.
U wordt even onderbroken door de heer Koster van de VVD.
Ja.
Ja, ik wil even een kleine nuance in uw opmerking aanmerken. We hebben het niet voorgesteld. We hebben alleen gevraagd of het juridisch mogelijk is om de vergunning in plaats van aan het bedrijf, aan het individu te koppelen. Dat is de enige vraag die we hebben gesteld. We hebben niet gezegd hoe we daarmee om willen gaan. Ik wil eerst kijken wat er juridisch mogelijk is. Want ik kan me ook voorstellen dat daar nog een angel zit.
En uw concrete vraag, meneer Koster, is dan...
Ik reageer, op het feit dat er iets gezegd is wat wij niet gezegd hebben.
Ja, maar oké. Mevrouw Zet.
Ja, voorzitter, daar wil ik even op reageren. Ik heb niet gezegd dat u dit zou willen, maar u heeft het genoemd als punt. En zelf stel ik voor, je zou bijvoorbeeld persoonsgebonden kunnen maken en met een pijldatum. Maar ik vraag ook af wat er zou kunnen. Het hangt natuurlijk ook vanaf wat de andere partijen daarvan vinden. Maar dit is mijn voorstel gewoon.
Mevrouw CD gaat daar voor u op reageren.
Ja, ik begrijp dat. Hè, ik heb dat zelf ook gevraagd of er misschien een mengvorm zou kunnen zijn. Dus een zaaksgebonden en persoonsgebonden vergunning. Maar wat ik graag van mevrouw Sess zou willen horen is, wat bedoelt u precies met een pijldatum? Dat begrijp ik niet.
Mevrouw Sess.
Dank u, voorzitter. Ja, met pijldatum bedoel ik dat je niet ongelimiteerd vergunningen wil geven. Om te voorkomen dat er veel te veel caravanstallingen komen. Dus dat je nu in dit nieuwe gedoogbeleid zet dat je vergunningen afgeeft aan mensen die op een bepaalde datum eigenaar waren. Dat is een voorstel van mij.
Wilt u verder gaan met uw eigen
betrekking? Ja, dan de positie van meneer Zeevader, die iedereen al ook heeft besproken. Ik ben bij meneer Zeevader langs geweest en hij heeft een keurige stalling. Niet vervuilend voor de omgeving. En ik vind dat we toch moeten kijken wat er voor hem gedaan kan worden. Want er is natuurlijk wel sprake van ondernemersrisico. Maar wat er nu gebeurt is dat er een wijziging is van beleid van de overheid. Dus ik vind dat de gemeente dan toch ook moet kijken naar de mensen die erop achteruit gaan door deze beleidswijziging. Dank u wel.
Meneer Koster.
Ja, ik wil mevrouw Zet er wel aan herinneren dat alle beslissingen op een democratische manier tot stand zijn gekomen. Dus je kunt het wel beleidswijzigingen noemen, maar die beslissingen zijn hier in de Raad bekrachtigd. Dus als u dat dan zo stelt, dan doen we dat wel op een democratische manier. En niet, het is geen hapsnap wat u nu een klein beetje insinueert.
Vindt u ook niet?
Vindt u ook?
Ja, meneer Koster, daar wil ik wel even op reageren. Kijk, het gaat erom dat een caravanstaller zoals meneer Zeevaarder er slechter van wordt wat er nu aan nieuw beleid komt. En of dat nou, ja, natuurlijk, het is wel democratisch tot stand gekomen, maar hij gaat er financieel op achteruit.
Mevrouw Sedé. Ja, mevrouw Sets, ik begrijp het verhaal van meneer Zeevaarder heel goed, want daar heb ik net aan gerefereerd. Maar er is wel een verschil tussen het stille opslag in caravans in kassen of een professionele stalling op een industrieel terrein, waar meneer Zeevaarder, als hij dat zou willen, ook caravans zou kunnen repareren. Ook daar ligt dus een mogelijkheid om je inkomen te vergroten.
Vindt u ook niet?
Dat vindt u toch zeker ook wel?
Nou, ik ga niet al die vragen steeds voor u stellen. Een interruptie is kort en eindigt in een vraag. Dus als u het nou zelf doet, scheelt het mij weer tijd. Mevrouw Sets.
Dank u, voorzitter. Nou, mevrouw Sets, ik denk dat het voor iemand die een caravan wil stallen niet zo heel veel uitmaakt of het een hele keurige, professionele stalling is of een stalling in een kas. Bij veel mensen werkt misschien gewoon het prijsmechanisme. Wat is de goedkoopste manier om een caravan te stallen? En dan kies ik daarvoor. En door dat nieuwe beleid zou dat voor meneer Zeevaarder kunnen betekenen dat hij heel wat minder klanten krijgt. En ik vind dat wij daar als gemeente toch ook aandacht voor moeten hebben.
Maakt u uw eigen inbreng af of was u al klaar? U was klaar. Dan heb ik nog twee mensen niet gehoord, meneer Puls en mevrouw De Bree. Mevrouw De Bree, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben als fractie stallinghouders bezocht en we hebben zelf eigenlijk kunnen zien en vaststellen dat opslag uitstekend is geregeld en dat die opslag niet leidt tot de enige verkeersbelemmeringen. En het is wel ondernemerschap van deze mensen dat hiertoe leidt en dat onderschrijven wij te volle. Aan de andere kant is het wel zo dat veranderende economische omstandigheden en economische perspectieven hebben geleid tot een wijziging van het beleid. Ik wil toch mijn compliment maken aan de portefeuillehouder om een beleid samen te stellen, op te stellen, zodat je toch een beetje een balans vindt in wat kunnen we wel toestaan en wat niet. Het laat niet onverlet dat er natuurlijk altijd uitzonderingen zijn. De uitzonderingen hebben we vanavond gehoord bij monden van de heer Zeevaarder. En we hebben ook de brief gelezen van de heer Raubos. Ik denk dat het goed is om daar wat extra aandacht aan te geven. Wij zullen zeker instemmen met het voorstel zoals het hier nu voor ligt. En het is zeker wenselijk om het beleid voor de stalling van caravans en andere kampeermiddelen na deze vaststelling van deze evaluatie toch regelmatiger te toetsen en te bekijken of actualisatie noodzakelijk zou zijn. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw De Bree. Meneer Meijer wil reageren op mevrouw De Bree. Gaat u gang.
Ja, dank u, voorzitter. Ik wil graag weten van mevrouw De Bree, wat bedoelt u met regelmatiger? Is dat één keer in de week of twee keer per jaar? Of
nou, de hele tijd? Er wordt hier gesproken over dat het wenselijk is om een beleid vast te stellen. Ik stel voor mezelf vast dat het laatste over dit beleid, dit caravanstallingsbeleid, 5 jaar geleden is. En dat vind ik te lang.
Dank u wel. Dan heb ik alleen de heer Puls nog. Gaat u gang, meneer Puls.
Dank u wel, voorzitter. Deze raak in kort zijn. We hebben verder geen vragen. Dank u.
Dank u. Dan geef ik het woord aan het college. Wethouder Bezuijen.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het is al door een aantal partijen geschetst, maar ik wil toch ook zelf even kort stilstaan bij het proces wat doorlopen is de afgelopen periode. En dat is dat wij in februari 2007 een caravanstallingenbeleid, inderdaad het woord is uniek voor Haarlemmermeer, hebben vastgesteld en wij toen toegezegd hebben om na 5 jaar een evaluatie te plegen. Nou, die 5 jaar hebben wij niet vol kunnen maken omdat wij in oktober 2011 u als raad een sessie heeft gehouden naar aanleiding van een aantal gevallen die met de handhaving op dat vlak werden geconfronteerd. En toen aan het college heeft gevraagd nog eens goed na te denken over de vraag of datgene wat wij toen als beleid hebben vastgesteld, of dat nog steeds opportun is en of dat nog steeds haalbaar is. Nou, uit het feit dat we dit voorstel aan u voorleggen blijkt dat ook het college tot de conclusie is gekomen dat het wat ons betreft inderdaad niet opportun is om vast te houden aan het verschil tussen stille opslag bij de normale opstallen bij agrarische bestemmingen en in dit geval bij de kassen. Dat is best een lastige afweging, want het is zo, ik geloof dat de heer Horn dat zei, daarmee heb je altijd een afweging tussen winnaars en verliezers. Ik vind het woord winnaars en verliezers slecht in dit geval, maar mensen hebben gevolgen van beleidswijzigingen en dat heeft altijd zijn effecten. Daar hebben we natuurlijk goed naar gekeken. En toch zijn we tot de conclusie gekomen dat wij vinden dat die stille opslag uitgebreid zou kunnen worden, en dat leggen we ook aan u voor, tot kassen. Maar niet meer dan dat. Maar niet meer dan dat. Want het ruimtelijk beleid is het instrument waarmee deze gemeente kan sturen. Wij zijn geen branchevereniging. Wij gaan geen register opstellen. Wij gaan gewoon via het ruimtelijk beleid de mogelijkheid bieden aan kashouders om uiteindelijk hun opstal te gebruiken, hun caravans te stallen. Dat is wat we eigenlijk gewoon gaan doen. Ik kom straks nog even terug hoe dat ingevuld wordt, maar dat is in feite de positie zoals we die zetten. En dan vind ik het op zichzelf natuurlijk opmerkelijk dat u met een heleboel vragen komt die er uiteindelijk toe leiden dat we nog meer grip gaan krijgen op degene wie die vergunning aanvraagt, hoe die vergunning wordt aangevraagd of hoe dat op welke wijze dat zal gaan plaatsvinden. Want ik vind dat eigenlijk geen taak van de gemeente. Als uiteindelijk een eigenaar zegt, en wie de eigenaar ook op dat moment is, ik ben van plan om in die kas caravans te stallen, dan gaan wij daarnaar kijken. En dan zullen we dan kijken of wij het vinden dat die dan ook voor een vergunning in aanmerking zou moeten komen. En dan ben ik niet geïnteresseerd in de vraag of het capaciteitsaanbod groter is dan de vraag. Of zoals mevrouw Zet zegt, ja, dan gaan we een ongelimiteerd aantal caravanstallingen krijgen. Ja, daar kunnen we natuurlijk beleid over gaan afspreken dat we een maximum gaan vaststellen. Maar ik zou u dat toch echt van willen weerhouden. Want als we dat bij alle terreinen gaan doen, dan hebben we nog een hele lange discussies met elkaar te gaan. Dus dat lijkt me niet verstandig. Ik denk overigens dat het niet nodig is. Want u heeft ook kunnen zien uit onze inventarisatie. En hebben we gewoon alle kassen aangegeven, hoewel ook gezegd is er zijn nog meer. Maar wij hebben aangegeven welke kassen zich daarvoor zouden kunnen lenen. En wij denken dat dat dus niet zo'n vaart zal lopen. En zeker niet als je het nog hoog is vergelijkt. Dat is ook de andere gedaan met andere gemeenten waar er helemaal geen beleid is. En je vaak ziet dat dat gewoon sowieso wordt toegestaan en gedoogd. Wij hebben daar nog beleid op, maar we proberen daar ruimtelijk gezien nog enige invulling aan te geven. Dus wij gaan die vergunning verlenen wat mij betreft. En alles wat daarmee te samenhangt, of het nou persoons- of zaaksgebonden is of welke vorm er ook. Nou, daar kiezen wij dus niet voor. En als we dat al wel hadden gedaan, had u het ook vast in het voorstel gelezen. Dus daar willen wij zeker niet aan beginnen. Betekent het nou dat wij zeggen, nou, laat maar gaan en we zien wel wat eruit komt? Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. En dat hebben we ook opgeschreven. Want wij vinden wel dat er een aantal vereisten moet worden voldaan. En die vereisten staan keurig in het bouwbesluit. Daar zullen we ook kritisch naar kijken. Een aantal criteria staan ook keurig in de nota opgenomen. En op basis van die criteria zullen we gewoon gaan toetsen of daaraan wordt voldaan. En dan gaan we vervolgens kijken of die partij, welke dan ook, uiteindelijk in aanmerking kan komen voor een vergunning. En zo zouden wij, vind ik, en dat is de meest nette rol die we hebben, het op die manier kunnen regelen. En ik wil me dan zeker niet met mijn vingers branden aan de vraag wie wat dan precies heeft gedaan. Ik kom straks nog even terug op de vraag rond een aantal dossiers die in ieder geval spelen. Dus wij zullen dat zeker doen. Het CDA heeft nog iets gezegd over de welstandige uitstraling. Ik ga het CDA teleurstellen. Ik heb bij de Parklaan wel voorgesteld het welstandsniveau iets op te kijken. Dat ga ik hier niet doen. Moet u misschien teleurstellen, maar dat gaan we hier niet doen. Dat zou ik geen verstandige keuze vinden. Ik vind dat we aan het bouwbesluit moeten toetsen. Dat zullen we ook gewoon doen, wat ik al zei. En als we vinden dat dat dan op een goede manier is gegarandeerd, dan zal die partij nogmaals, die dan die aanvraag doet, ook die vergunning verkrijgen. Dus wij zullen dat ook zeker doen. Toch even een stapje naar het gebied van Rijzenhout, want inderdaad hebben we daar een onderscheid in gemaakt. Dat is ook niet gek, want het beleid uit 2007 was ook voor een groot deel gestoeld op het herstructureringsverhaal wat wij en het Primavera-verhaal wat wij in Rijzenhout deden. U heeft ook gevraagd wanneer kunnen wij die herijking verwachten. Ik heb inmiddels even een brief laten opduiken die in 22 februari aan u gestuurd is en waarin wij hebben medegedeeld dat wij in het tweede kwartaal van 2012 hopen dat dat het resultaat leidt. Of dat dan ook op het tweede kwartaal naar u toe komt, kan ik u niet beloven. Maar ik ga ervan uit dat na de zomer dat zeker ook op de agenda van uw raad komt te staan.
Meneer Meijer, u heeft eigenlijk geen spreektijd meer. Dus ik kan u niet het woord geven. Het spijt me.
Ja, voorzitter. Ja, dus ik heb daarmee hoop ik een hoop vragen beantwoord waarom ik van mening ben dat we daar ons verder niet in moeten treden. Dan nog twee dingen, want dan laat ik de burgemeester ook nog een aantal dossiers. Even naar de ChristenUnie-SGP, reparatie. Kijk, we hebben gezegd, als je stille opslag toestaat in kassen, zoals we dat bijvoorbeeld ook, wat ik zei, om andere agrarische bebouwing doen, dan moet je dus niet gaan zorgen dat daar uiteindelijk garagebedrijven gaan ontstaan. Ik zeg het nu wat populair, zo bedoel ik het niet. Maar je probeert dat te beperken, want we vinden dus ook, en dan kom ik langzamerhand ook naar het dossier van Zeevaren toe, wij vinden dat ook dat als je meer wil doen dan alleen opslaan van stille opslag doen voor caravans of kampeermiddelen of breder, dan heb je daarvoor geschikte terreinen, hebben we daarvoor aangewezen en daar zou je kunnen beginnen. Dat is ingewikkeld, dat weet ik, want er komt in de discussie dat dat nooit terug te vinden valt. Maar desalniettemin vinden we dat wel die keuze zou moeten worden gemaakt. En dan het dossier Zeevaren, waar natuurlijk velen ook van u vragen over hebben gesteld. En mevrouw Seré zei het ook volgens mij terecht. Daar hebben we dus wel onderscheid gemaakt. Want uiteindelijk is de situatie van Zeevaren zeker anders dan de situatie van de stille opslag, zoals die in veel gevallen wel tot de mogelijkheden behoort. Ik moet wel zeggen, het staat er wat hard in het stuk, die strijdigheid. Dat had misschien in ieder geval wat meer tekst en uitleg vereist. Omdat strijdigheid op het moment formeel juist is. Maar we zijn op dit moment met een bestemmingsplan bezig, waarin we de situatie van Zeevaren gewoon op een keurige manier gaan legaliseren. En hij ook de mogelijkheden krijgt, bijvoorbeeld buitenopslag, datgene wat anderen dus niet kunnen gaan doen, gewoon ook op een keurige manier in een bestemmingsplan mee te nemen. Dat heeft overigens meer dingen, want de heer Zeevaren weet ook dat de bestemmingsplan de Lieden niet alleen daarover gaat, maar nog over heel veel dingen. En ik mag wel zeggen, het is een zeer complex bestemmingsplan. Daar zullen we ook op korte termijn met u over komen te praten. Daar zijn veel zienswijzen op ingediend en dat moeten we op een goede manier verwerken. Maar u kunt van mij met gerustheid aannemen dat we, en ik ben ook bereid om toe te zeggen daar met de heer Zeevaren zeker nog een keer over te praten, om te kijken of de situatie dan ook op een goede manier in dit bestemmingsplan terechtkomt. Daar is wat mij betreft geen misverstand over. En de heer Zeevaren, zijn situatie hoort daar gewoon in het bestemmingsplan keurig geregeld te worden. Voorzitter, ik zal vast nog wat dingen vergeten zijn, maar dan komt dat vast nog terug.
Uw collega heeft nog anderhalve minuut om iets toe te lichten.
Voorzitter, aansluitend op datgene wat wethouder Bezuij al heeft gezegd over de zaak van de heer Zeevaarder. Formeel juridisch mag er op dit moment een handhavingszaak zijn, maar die voeren wij niet. Dus de heer Zeevaarder hoeft zich ook geen zorgen te maken. Wij wachten, en dat doen we in andere situaties ook, de gewenste ontwikkeling in het nieuwe bestemmingsplan af. Dan is in ieder geval de buitenopslag volledig legaal en er is voor het college geen enkele aanleiding om te gaan handhaven, want het is een netbedrijf en het past in de gewenste toekomstige bestemming. En het is zeker ook niet de bedoeling geweest van de notitie zoals wij die hebben uitgebracht om de heer Zeevaarder of zijn bedrijf in discrediet te brengen. Daar wil ik ook nadrukkelijk afstand van nemen. Als het gaat om de zaak van de kassen aan de Kaagweg en datgene wat de familie Rauwbos overkomen is. Dat is ook een vraag waar meneer Heimeriks op gedoeld heeft. Hoe gaat het college daarmee om? Ik wijs u erop dat op pagina 16 van de nota staat dat wij rekening moeten houden met eventuele schadeclaims. Want dat is iets wat optreedt als je beleid wijzigt en je hebt verliezers en winnaars. En soms kunnen verliezers ook beroep doen op een schaderegeling als het beleid wijzigt door de overheid. Het college is nadrukkelijk op pad en bezig om de schadeclaims te voorkomen en in goed overleg met de betrokkenen te kijken of er oplossingen zijn. Dat gebeurt in ieder geval met de familie Rauwbos. Daar hebben wethouder Van Dijk en ik al mee gesproken. Als mede ook met de heer Verkuil. Want wij vinden ook dat de eigenaar van die kas, die wij op een andere manier al eerder tegemoet gekomen zijn, door de ruimte van ruimteregeling toe te laten passen, door te kijken naar mogelijkheden om daar stille opslag niet zijnde caravans toe te staan, toen het vigerende beleid nog gold, dus ons beleid van nu nog gold, daar hebben we ook gesprekken mee. Het is in het belang van de gemeente, maar zeker ook in het belang van degene die met de handhaving van het vorige beleid, het nu nog geldende beleid, geconfronteerd zijn, om te kijken of we daar via gesprekken tot oplossingen kunnen komen. En als dat niet is, dan geldt datgene wat er ook juridisch in het stuk staat. Ik denk dat wethouder Bezuijen eigenlijk ook al heeft geantwoord op de vraag van meneer Soerwan, waar bestaat het handhavingstraject dus uit? Nou, we kijken naar bouw- en brandveiligheid. Als het gaat om strijdig gebruik zal het dus niet meer voorkomen dat we zeggen er mag geen stille opslag van caravans plaatsvinden in de kassen. Er mag geen reparatie of enige bouw plaatsvinden. Waarom ook niet? Omdat je dan ook geen grens kunt stellen. Dan wordt het mogelijk in de toekomst allemaal garagebedrijven en dat is volgens mij iets wat wij niet willen. En we doen niet aan een welstandstoets.
Dank u wel. Sommigen van u hebben nog tijd voor een hele korte tweede termijn. Meneer Heimerik, zo waar. Gaat uw gang. Heel kort hoor.
Ja, ik had me dus niet gemengd in de interruptie om deze tijd te besteden.
In ieder geval dank voor de toezegging met betrekking tot het in overleg treden en komen tot een oplossing met beide ondernemers die u zojuist heeft genoemd. Ik heb nog een korte vraag over het buitenterrein, wat strijdig is. Geldt dat ook voor de twee aan de Bennebroekerenweg en aan de volgende is Spaanwaardeweg. Nou, er zijn er twee, ik kan ze gewoon niet vinden, die op dit moment ook in het staartje staan dat buitenterrein strijdig is. Of voor hun hetzelfde geldt als voor de zeevaarders. Dan heb ik een opmerking over het beleid. 2007, zegt het college, was een goed beleid, want dat konden wij als toetsingsinstrument goed hanteren. Wij zouden zeggen van, ja, de besluiten moeten ook nu helder zijn, wat dit instrument ook weer goed te hanteren is. Ik heb van de portefeuillehouder begrepen dat onze interpretatie de huidige kwekers-eigenaar niet met een onredabele kas in de maag te laten zitten, dat het toch anders bedoeld is en dat het namelijk letterlijk geïnterpreteerd moet worden in het criterium zoals het omschreven is. Met de bestaande kassen van de kwekerij is geen volwaardige bedrijfsuitoefening meer mogelijk. Iedereen die dus inderdaad dit kan aantonen, komt in aanmerking. Maar misschien krijgen we dan wel de Amstelveense situatie dat opkopers nu gaan opkopen en zeg maar deze vergunning gaan aanvragen. Zij voldoen dan aan deze omschrijving, maar het mag nog niet de bedoeling zijn dat dit gaat gebeuren. Ik hoor graag in tweede termijn de reactie.
Dank u wel, meneer Heijmeriks. Meneer Koster, ook u heeft nog precies 1 minuut.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil eigenlijk even reageren op de opmerkingen die gemaakt zijn over de evaluatie, omdat die sneller zou moeten. Nou, wat ons betreft hoeft dat nou juist net niet, want ik vind dat je een beleid wat je inzet, moet je ook goed een kans geven om succesvol of niet succesvol te zijn. Als het leidt tot brandsituaties, horen we dat vanzelf. Maar wat ons betreft is een evaluatietermijn van 5 jaar is prima. Want we moeten ons ook niet enorm lang bezighouden met zaken om maar te evalueren om het te evalueren. Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik naar meneer Van Bellen.
Dank u wel. Ik dank het college voor de heldere uiteenzetting. Ik ben overigens ook van mening dat je inderdaad niet te veel moet evalueren. Beleid moet ook duidelijk blijven en een duidelijke termijn houden. Ik ga ervan uit, maar dat zal echt ook heus wel zo zijn, dat mocht er inderdaad uit evaluatie van het Prima 4 en herstructureringsgebied iets blijken waardoor op dat gebied een heroverweging of een verandering van het beleid moet zijn, omdat dat zal komen, dat we dat zullen bespreken. Ik ben heel erg blij met de toezegging om met alle ondernemers daadwerkelijk in gesprek te gaan om te kijken hoe er uitgekomen kan worden. Dat geldt zowel voor de gedupeerden van het nu nog figerende beleid als de ondernemers die misschien aan het kortste eind trekken met de verandering. Dus dank daarvoor en we zullen bij de stemming zien wat we precies gaan doen als fractie.
Dank u wel. Ik heb een interruptie van mevrouw De Bree over het hoofd gezien op meneer Koster. Die sta ik alsnog toe. Gaat u gang, mevrouw De Bree. Kort en in een vraag, hè? Ik zeg het maar vast.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoorde de heer Koster een opmerking maken over de evaluatietermijn. Die wat hem betreft goed was, 5 jaar. Maar bent u niet met mij van mening, meneer Koster, dat een evaluatietermijn mogelijk wat korter zou kunnen zijn, gegeven de economische ontwikkelingen en het zwaar weer waarin Nederland zich bevindt. Dus ook Haarlemmermeer daar iets van mee krijgt.
Meneer Koster.
Nou nee, want als dat zo is, dan denk ik dat we heel erg veel evaluatiedocumenten, dossiers voorbij gaan krijgen in de komende periode. En ik vind dat je een beleid wat wij vaststellen, moet je de kans geven om zich te bewijzen. En we beginnen niet met niks. We hebben al het een en ander in het verleden gedaan. Dat passen we nu aan, dus we beginnen niet met niks. Dus ik vind 5 jaar een prima termijn.
Dank u wel, meneer Koster. Meneer Van Bellen had ik gehad. Dan gaan we naar de heer Hoorn.
Ja, dank u, voorzitter. Gehoord hebbende de antwoorden van het college, kan ik niet anders concluderen dat er verstandig beleid wordt ingezet, maar dat er ook verstandig wordt omgegaan met de uitvoering daarvan en dus ook met wat ik maar even de verliezers heb genoemd. En daar ben ik heel erg blij mee en ik wens het college daar succes mee, want ik zal mijn fractie zonder meer adviseren om positief in te stemmen.
Dank u wel, mevrouw Zets.
Dank u, voorzitter. Ik ben blij met de toezegging dat er overleg zal zijn met de mensen die toch een beetje, slachtoffers, niet een goed woord, maar die nadeel ondervinden van deze beleidswijziging. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw De Breeuw, als u het net zo kort kunt. Dan heeft u nog een halve minuut. Dank u wel, meneer Puls.
Dank u, voorzitter.
Dan is er nog een vraag van de heer Heimeriks. Meneer Van Bezuijen. Ja,
meneer. Rekening ook goed, voorzitter. Even naar de hap. Er komt geen generaal baron, pardon, voor de buitenterreinen, als u dat vraagt. Dat is niet zo. Ik heb het over een specifieke situatie gehad met betrekking tot Zeevaarden. Voor de beide andere gevallen blijft nog altijd dat we vinden dat dat eigenlijk niet gewenst is. Daar zijn we ook over in gesprek met de betrokken ondernemers. Ja, u heeft nog een keer een pleidooi gehouden. Dat is uiteraard uw goed recht. Ik heb volgens mij vanuit het college aangegeven waarom wij daar niet voor kiezen. Ik vind dat geen verstandige lijn. Omdat wij dan anders in een situatie terecht gaan komen dat wij dat allemaal moeten gaan beoordelen. En eerlijk gezegd helpt u volgens mij ook die onderneming daar niet mee. Want als die dan met de persoonsgebonden en hij zou het ook nog eens een keer verder willen doorverkopen, dan zit hij daar ook met een ander verhaal wat dan vervolgens opnieuw getoetst moet worden. En hoe gaan we er dan vervolgens mee om? Dus ik zou willen voorstellen om dat dus niet te doen, los te zien van datgene wie de eigenaar is. Dat geeft de eigenaar ook ruimte om iets te doen. En als blijkt dat er allerlei partijen in onze omgeving er een handel in zien, zal ik maar zeggen. Ja, dan kom ik weer aan de heer Meijer terecht, die volgens mij hier gepleit heeft voor het feit dat dat ook te maken heeft met de vrije markt, waar je dan soms ook dingen aan moet overlaten, hoewel sommigen daar ook in mijn partij soms inmiddels van aan het terugkomen zijn. Nee, niet hier, landelijk. Voorzitter, even wat betreft de evaluatie. Ja, het is altijd goed om natuurlijk alle evaluaties te praten voordat het beleid is vastgesteld natuurlijk. Ik denk dat het verstandig is om die vijfjaarstermijn vast te houden. En als het nodig is, dat hebben we met deze vijfjaarstermijn ook gemerkt, dat we eerder naar u terug moeten komen, dan denk ik dat u dat ons ook zeker wel zal doen. En het laatste punt, als u mij niet euvel duidt, van D66, die alle ondernemers noemde, nou dat zijn er wel veel, dat zei u, we gaan buiten doen met alle ondernemers. Ik neem aan dat u bedoelt met diegene waarvan wij vinden dat die negatieve gevolgen ondervinden van dit beleid. En daar waar dat nodig is, zullen we die gesprekken ook zeker aangaan. Dank u wel.
Dank u wel, wethouder Bezuijen. Dan geef ik nu nog even het woord. Nee, u bent klaar. Dan zijn we allemaal klaar. Dan dank ik u voor uw aanwezigheid en sluit ik deze vergadering.